Eva Eickhout. Overal waar zij binnenkomt, vult zij de ruimte met haar positieve energie. Ze bedenkt en presenteert haar eigen programma's voor BNNVARA, pakt het podium als spreker bij onder andere TEDx en danst in een moderne dansvoorstelling. Hoe gaat Eva om met uitdagingen?
Dus ja. Ik heb zo hard gehuild, want ik dacht, holy fuck, dit kan gewoon.
Waar is ze bang voor?
Liefde, dat vind ik het allerengste wat er is.
En wat vindt zij van de mening van anderen?
Dan gaat iedereen mij bestempelen als de gehandicapte presentatrice. En toen dacht ik, ja, maar ho even. Ja. Dat ben ik niet. En toen heb ik even overwogen zelfs om te stoppen.
Eva, van harte welkom bij Youngmans.
Thank you.
Wat leuk dat je er bent.
Ja, vind ik ook.
Ja, je verlicht de hele studio meteen met je energie. Dus,
ja, want ik heb zwarte kleren aan, dus dat kan het niet zijn. Hè?
Ja, nee, precies. Maar een klein beetje mascara.
Ja, blauwe eyeliner.
Ja.
Die is cool, hè?
Die is heel cool, thanks. Ja.
Ik hoop dat de mensen het kunnen zien op de camera.
Dat kunnen ze zeker, want hij staat volledig ingezoomd. Hey, tof dat je er bent, want ik wil je al een hele tijd spreken. Ik vind het heel erg tof wat je doet. Wat je doet, dat hebben de mensen net al kunnen zien en horen. En ik vraag me dan ook altijd af van wat is het verhaal wat daarachter schuil gaat. Want we zien natuurlijk wat highlights voorbij komen, programma's die je maakt. Ja. Spannende avonturen op festivals. Ja. En de eerste vraag die ik eigenlijk wil stellen is, als ik jou als persoon beter wil leren begrijpen, wat moet ik dan weten over een bepaald moment misschien in je jeugd of de persoon in je jeugd waar jij ook meteen aan denkt, zodat ik jou beter begrijp?
Leuke beginvraag. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om van mij te begrijpen. Laten we meteen de olifant uit de room halen. Je ziet gewoon dat ik een ander lichaam heb. En dat noemen mensen een handicap, een beperking of een uitdaging. Zelf noem ik het steeds vaker een beperking of een uitdaging. Want handicap, dat woord begint gewoon een beetje volgens mij om te turnen, heb ik het gevoel. Omdat het best wel een woord is waar een bepaald beeld aan hangt.
Ja.
Dat heb ik nou eenmaal. Daar ben ik mee geboren. Daar kan ik niks aan doen. Daar kan jij niks aan doen. Daar kan niemand iets aan doen. Maar als je mij leert kennen of wil leren kennen, dan is het denk ik wel goed om te weten dat dat voor mij heel erg een bijzaak is. Dus ik ben gewoon Eva. En ik leef ook vanuit Eva en vanuit wie ik ben. Ik ben Eva, ik vind kleding leuk, ik hou inderdaad van uitgaan. Ik ben programmamaker, presentatrice. Ja, en wat ik ben dan toevallig blond en ik heb blauwe ogen. En ik heb inderdaad niet een volgroeid lijf. Ja. Maar dat doet er verder niet zo toe in de manier waarop ik leef. Ik denk dat wel een hele belangrijke is die ik je dan zou willen meegeven.
En heeft dat dus ook te maken met, want ik vroeg net ook naar de mensen om je heen. Ik weet volgens mij dat jij een heel liefdevol gezin komt met de manier waarop je bent opgevoed.
Klopt.
Want ik kan me voorstellen dat er wel in jouw jeugd meteen een heel groot contrast tussen inner circle, je huissituatie is en daarbuiten.
Die nog steeds.
Ja.
En dat blijf je ook wel houden, denk ik. Want ik kom uit een super liefdevol gezin. Echt. Daar ben ik zo blij en zo dankbaar voor. En ik ben het eerste kind van mijn ouders. En zij hebben er ook altijd zo in gestaan van, Eve heeft dit. En dat is voor hun ook een bijzaak geweest. En ik denk dat dat ook zeker heeft bijgedragen dat ik dat zelf ook zo zie. Ja, en mijn zusjes zijn gewoon met mij opgegroeid. Die weten gewoon niet beter natuurlijk.
Ja.
En de mensen die dichtbij staan, die komen er dan vanzelf achter op de manier waarop je daarmee omgaat. En hoe dat prettig of fijn is. En tuurlijk, de mensen die er buiten staan, ja, iedereen kijkt er gewoon anders tegenaan. En dat hangt gewoon echt heel erg samen met de manier waarop je bent opgegroeid of uit wat voor milieu je komt of gezin. Dus daarom probeer ik het soms in het werk wat ik doe naar voren te laten komen of in de gesprekken die ik voer met mensen. Maar ik vind het zelf voor mezelf is het belangrijkst dat de mensen die dus in die inner circle zitten dat weten.
Ja.
Dat wel. En die mensen daarbuiten, het is jammer, maar als ik me daar druk om gaan maken. Ja, ik heb daar geen controle over. Dus dan probeer je geluk te halen uit iets waar je geen controle over hebt. En ik denk dat dat uiteindelijk alleen maar teleurstelt. Dus toen een keer zei iemand tegen, ik zat er een keer mee, toen zei iemand tegen mij van, ja, maar wat maakt het uit wat iedereen van je vindt als de mensen van je houdt, je zien zoals je bent. Toen dacht ik, ja, een besluitspijker op zijn kop.
Ja, want zijn dat dingen die vaak uit worden of werden gesproken tegen je, of merk je het aan de energie, zeg maar, of aan onbewuste signalen?
Het verschilt echt per persoon. Maar bijvoorbeeld, ik kwam binnen in een elektrische rolstoel hier en dan denken mensen 9 van de 10 keer al dat ik niet kan lopen. Dat is wel meteen zo'n vooroordeel als je dus in een rolstoel zit en dan kun je niet lopen.
Ja.
Ik kan wel lopen, maar ik kan nog niet zo heel ver lopen. Weet je, of het kost gewoon moeite. En ik ben ook maar 1,14 meter, dus ik vind het ook soms fijn om in die rolstoel te zitten, omdat ik dan wat hoger ben.
Ja.
Nou, dat zijn allemaal meteen van die vooroordelen waar je snel mee te maken krijgt. Dus die het meeste, denk ik nog. Ja, en mensen, dat is er misschien ook. Mensen gaan er altijd vanuit dat je iets niet kan. Ontwetendheid zorgt vaak voor een negatieve beeldvorming. Oh, kun je auto rijden? Nee, joh. En dan denk ik, oké, ik snap dat je verbaasd bent, maar soms denk ik ook wel eens, waarom denkt iedereen altijd meteen dat ik dat niet kan? Waarom zegt niemand ooit van, oh, dat dacht ik al dat je dat kon? Snap je wat ik bedoel?
Ja, ze gaan er altijd vanuit dat het niet is, ja. En eigenlijk nooit, tenzij jij het tegendeel bewijst dat het wel is. Ja.
Precies.
En hoe heb je dat dan, want je groeit op, Nijmegen toch?
Ja, Groesbeek officieel dorpje naast Nijmegen.
Ja.
Klopt. Dus daar in die contraien ben ik opgegroeid.
Dus dan ga je naar school. Ja. En dat is eigenlijk het eerste moment toch vaak waarin je geconfronteerd wordt met, even los van überhaupt in de buitenwereld, maar dan moet je zelf ook gaan presteren. Of dan wil je dingen doen, weet ik veel, toetsen halen, hobby's ontdekken of zo.
Ja, ik ben wel als mijn ouders hebben me ook bewust naar het regulier onderwijs gestuurd. Omdat dat met, ik kreeg gewoon een andere bureaustoel, geloof ik. En verder had ik niet zo gek veel aanpassingen nodig. Dus dat was heel relaxed. En op de basisschool ging dat allemaal eigenlijk wel prima. En je gaat ook, als je met een functiebeperking gaat studeren in het regulier onderwijs, krijg je een ambulant begeleider toegewezen. Die zorgt ervoor dat jij zo goed mogelijk mee kan doen. Dus daar is echt een specifiek persoon voor aangewezen. Ja, ja, ja. Dus dat hoef je niet alleen maar als ouder zijnde zelf allemaal uit te zoeken. Maar pas toen ik naar de middelbare school ging, toen kreeg ik er last van. Omdat ik toen naar de stad ging. En iedereen ging met fiets. En ik kon niet fietsen.
Ja.
En dan, ik moest met de taxi. En dan denk je misschien, oh chill, met de taxi, weet je wel. Want dan hoef je niet te fietsen of als het regent of whatever. En dat is ook zo. Maar ik kwam ook best vaak op school. En dan hadden al mijn klasgenoten of mijn vrienden op de fiets iets meegemaakt. En dan had ik geen idee waar het over ging. Of dat het laatste lesuur uitviel. En dan belde ik snel de taxi. En zei ze, ja, sorry, we kunnen echt niet eerder komen. Ja, dan zat je daar een uur voor niks te wachten. En dat vond ik toen toen begon het eigenlijk een beetje met het last krijgen, tussen aanhalingstekens, van mijn beperking. Omdat ik ineens er echt beperkt door werd.
Ja.
Ik voelde het echt als een jas die niet lekker zat, maar ook niet uit kon of zo. Toen dacht ik, shit, dit is het.
En in die tijd wil je natuurlijk ook het liefste er allemaal bij horen, toch? Dus dan wil je niet dat het inderdaad anders voor je is. Maar dat het,
en je wil het ook niet per se met je ouders bespreken, want je bent inderdaad puber. Dus dat is ook niet echt heel vet, weet je wel, om dat dan met hun te gaan bespreken. Dus gelukkig had ik op de middelbare school ook een ambulant begeleider. En zij was echt super top, echt de beste. En met haar heb ik toen hele fijne gesprekken kunnen voeren.
Ja.
Maar daar heeft mijn eerste, ik noem het zelf altijd het liefst een beetje mijn handicap verwerking. Want als je het over acceptatie hebt, dan klinkt het alsof je dat één keer doet en het dan accepteert en het nooit meer terugkomt. Maar dat is niet zo.
Ja.
Dus ik vind acceptatie nooit helemaal het goede woord. Ik noem het altijd een beetje meer een soort van verwerkingsfase.
Ja, daar gaan we het nog langer over hebben in deze aflevering.
Dat dacht ik al.
Maar waar ik eerder benieuwd naar ben nu is, want je zegt van nee, het gaat om mij als persoon. En nu hebben we toch weer een tijdje over de beperking. Wat logisch is, wat je zegt, want we moeten het er ook over hebben. En het is ook een onderdeel van jouw verhaal.
Zeker.
Maar je bent ook een heel vrolijk, wat ik zei, je verlicht de ruimte. Dat zeg ik niet voor niets. Het is niet dat ik dat tegen iedereen is, maar dat doe je wel. En volgens mij is dat ook vaak het effect wat jij hebt als je spreekt ook vaak op podia als je ergens binnenkomt. Als ik jou toen had ontmoet in die tijd, had ik dan dezelfde persoonlijkheid al ontmoet?
Je bedoelt toen ik 16, 17 was?
Ja, in die periode.
Nee, dat denk ik echt niet. Nee, dat denk ik echt niet. Want, dat is wel echt een superleuke vraag. Nou, het is niet dat ik per se anders was, maar ik was toen in een andere mindset. Dus ik was gewoon, ik was best wel verdrietig op dat moment, dat weet ik nog. Ik was echt best wel verdrietig dat ik dacht, nou, waarom heb ik dit nou? En ik was ook een beetje boos op iedereen, maar dat lukte niet helemaal, want ik kan niemand de schuld geven. Dus dat vond ik ook vervelend, dat het niemand zijn schuld was.
Ja.
Dan kun je het ook een soort van nergens kwijt soms voor je gevoel. En ik moest gewoon heel veel huilen. En dat was helemaal oké. Ik denk dat huilen heel goed is. En dat we dat soms best wel meer met z'n allen zouden mogen en moeten doen. Omdat je letterlijk, volgens mij, die tranen die eruit komen, voor mijn gevoel is dat letterlijk een ontlading van emoties die eruit moeten. Dus ik denk dat je me dan misschien wel eens huilend was tegengekomen. En dat is oké. Dus ik was toen, zeker was ik er nog wel even, maar ik was gewoon even wat minder sprankelend misschien dan, dat weet ik eigenlijk wel zeker dan nu.
Ja.
Ja.
En waar droomde je dan van? Of als je dan op je kamer zat, enerzijds huilend, maar je bent ook toch over de toekomst aan het fantaseren.
Ja,
dan ook,
zeker.
Want dat is misschien ook je enige houvast was van, het kan misschien nooit beter worden. Maar waar dacht je toen over na dan? Hoe zag je dan het leven voor je, wat je wil hebben?
Nou, ik weet nog wel dat ik toen een beetje op internet ging kijken naar soortgelijke mensen, ging ik op zoek. Of dat ik dacht van, zijn er dan meer mensen zoals ik? En toen kwam ik een filmpje tegen van een meisje uit, god weet ik veel, echt uit een ander land. Ik weet het niet meer, volgens mij. Ik zou niet eens meer weten waarvan. Maar die was moeder. En toen heb ik zo hard gehuild. Want ik dacht, holy fuck. Dit kan gewoon of zo. Weet je wel, dat soort van, ergens diep van binnen weet je het wel, maar als je het dan ziet, dan wordt het een soort van extra bevestigd. En toen moest ik een soort van huilen van ontlading, maar ook een soort van opluchting, maar ook een soort van bevestigend. En het was een soort van alles tegelijk.
Ja.
Dus dat weet ik ook nog wel, dat ik dat soort dingen dan ging opzoeken en dat ik daar ook wel echt...
En ging dat dan specifiek over het moederschap of was dat meer een soort van symbool van nee, dan is er nog veel meer mogelijk?
Ja, exact.
Dan,
ja. Ja, dat was het echt. Het was, want moederschap is natuurlijk iets heel groots en ligt ver in de toekomst. En ik was nu nog maar 16 en ik maakte me nu al zo druk over die toekomst. En toen zag ik haar met dat kind en toen dacht ik, wow, ja, als dat kan,
ja,
dan moet de rest eigenlijk... En diep van binnen wist ik het ook wel, maar toch op zo'n moment voelt dat dan even niet zo of zo.
Ja, en ik denk dat dat voor heel veel jongeren herkenbaar is. Toch ja. Van die, dat hoor je echt veel, gewoon die zorgen over de toekomst. En voor ja. De ene is dat dus van, ja, maar wat kan ik überhaupt? En voor de ander is, ja, maar wat als ik dat tentamen niet haal? Het maakt
precies.
In die leefwereld natuurlijk is alles heel groot.
Absoluut. En onzeker. Ja. Ja, absoluut. En dat is ook goed, want dan zorgt er ook voor dat je er goed over nadenkt. En dat je er bewust van wordt dat er überhaupt een toekomst is waar je misschien iets mee wil.
Ja.
Het is ook niet verkeerd natuurlijk om daar soms, ja, struggles mee te hebben. Maar het moet niet te lang blijven. Het moet ook
ja,
wel...
niet lam leggen inderdaad.
Nee,
dat je
precies.
Er echt,
ja, ja, exact.
En ik weet dat je dan op een gegeven moment je eerste bedrijf bent gestart, toch? Maar daar zit ja. Natuurlijk nog een koppeling naar de media, ja. Alleen via je studie.
Ja, klopt. Ik heb toen de HAVO uiteindelijk afgemaakt. Ik heb echt een superleuke tijd gehad op mijn bedrijfschool. Dus ja. Helemaal top. Want ik heb er denk ik uiteindelijk een jaartje last van gehad, hoor. Dat ik echt last had van die beperking. En toen voelde ik me daar echt weer veel beter. En toen heb ik echt een superleuke tijd gehad. Toen ben ik gaan studeren in Arnhem. Communicatie en multimedia design. Dus het zat inderdaad al een beetje in de mediahoek. En toen ben ik na mijn studie inderdaad een soort van communicatiebureautje begonnen. Omdat ondernemen me wat trok. En toen werd ik eigenlijk al vrij snel aangenomen bij de BNNVARA Academy. Dus toen heb ik dat weer even on hold gezet.
Ja, oké.
Okay, ja, die onderneming. En toen ben ik daarin gedoken.
En wat deed je met die onderneming dan, voordat we BNN induiken? Ja, maar wat was daar?
Vooral bedrijven helpen met communicatieuitingen of branding of ja. Websites. Maar ik vond het wel leuk, maar het was nog niet helemaal het. Ja. En ik wilde toen eigenlijk stiekem ook graag meer met video doen. Want daar had ik al een beetje van geproefd tijdens mijn studie. Dus ja, toen die BNNVARA Academy kwam, toen bleek het wel een schot in de roos.
Ja, precies. Want had je jezelf voor die tijd ooit dan voor de camera zien staan?
Nou, niet. Ja, ik deed wel eens presentaties. Dus ik had wel eens, ik heb stage gelopen in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, bij ja. De innovatieafdeling. En toen, zij hadden bijvoorbeeld zo'n hackathon.
Ja.
Dan ga je echt een weekend lang met allemaal mensen, allemaal oplossingen voor in de zorg bedenken. Nou, en dat mocht ik dan presenteren. Ja, dat ja. Vond ik helemaal de shit. I love it, weet je wel. Dus toen dacht ik wel van, oh ja, dit vind ik wel echt heel leuk om te doen. En dat was nog niet eens zonder camera. Of met een camera, sorry. Dat was gewoon vooral met publiek, zeg maar. Gewoon ja. Live. En toen heb ik tijdens mijn studie een minor gedaan. Daar kwam ik ook per toeval bij uit. Minor audiovisuele communicatie, ja.
Namen zijn altijd heel moeilijk van die ja, minors, hè? Dat, ja,
van die namen, hè? En toen gingen we dus en video's maken en moesten we een livestream ja, opzetten. En toen was ik dus regisseuse. En toen dacht ik echt, oh, dit is vet! Ja, ja. Toen dacht ik, oh, deze kant moet ik denk ik opgaan.
Dat is wel een belangrijk moment dan, toch?
Dat was je dat, echt een belangrijk
dat
moment.
Dat aangaat in je
dat
onderbuik.
Dat puurtje ja. Echt aangaat. En toen dacht ik eerst nog, ook ga televisiewetenschappen of zo nog studeren. Voordat ik dus BNN Academy ging doen, BNNVARA. En toen stuurden mensen naar mij door van, joh, die audities zijn er. Ik ja. Kende het eerlijk gezegd ook helemaal niet. En toen dacht ik, oh, oké, let's try. Ja, ja. 100.000 audities moet je dan doen. Echt gare dingen moet je wel doen, hoor.
Ja.
En er liepen ook hele hippe mensen rond op die auditiedagen. Dat ik dacht van, nou, moet maar zien of ik
ja, je gaat je toch in alle spiegelen natuurlijk.
Heel
en
erg.
Hoe,
ja, die ja. Mensen gaan er zo hip uit daar. Ik dacht, nou, pff, dat weet ik niet of ik dacht niet dat het ging lukken.
Ja.
Toen zat ik ineens bij de laatste 10 kandidaten. Toen dacht ik, nu maak ik wel echt kans.
Ja.
Toen heb ik gewoon mijn best gedaan.
En echt wat waren de je moest gewoon veel dingen presenteren, of concepten verzinnen of zo. Of wat
je
waren
moest,
de?
Ja, de als je bij de laatste 10 zat, moest je echt een week lang daar naartoe en dan moest je echt een week lang. Je moest bijvoorbeeld in een hele korte tijd iets neerzetten om te laten zien hoe je onder druk presteert. En je moest samenwerken, dus kijken hoe je samenwerkt met mensen. Je moest inderdaad ook een item maken. Dat moest je binnen 1 dag, geloof ik, bedenken. Binnen 1 dag opnemen, binnen 1 dag editen, weet je wel.
Ja.
Dus het was ook allemaal onder grote tijdsdruk. Je creativiteit wordt op de proef gesteld. Je moest, geloof ik, ook, dat hebben we ook gedaan, ja, dat we items moesten verzinnen. Kreeg je gewoon een kwartier. Zei ze, oké, je mag nu in een kwartier een item verzinnen en over het kwartier moet je het presenteren. Oké, weet je wel, en het ja, moet urgent wow. Zijn en het moet iets maatschappelijk hebben en het moet dit zijn en het moet dat zijn. Dat was echt intens. Maar ik weet ook nog wel dat ik toen dacht, oké, als ik het niet word, dan weet ik wel dat ik in deze hoek iets wil gaan doen. Want ik vond alleen die auditieweek al heel leuk
ja.
En leerzaam.
Ja, en ik vind die oefeningen wel interessant, omdat het ook bijna voor de mensen die nu luisteren, die denken van, hey, ik wil daar iets mee. Kijk, je kunt er uiteindelijk echt komen natuurlijk, maar ja, er is ook een heel pad naartoe. En zeker, je kunt jezelf ook uitdagen eigenlijk door dit soort experimenten. Want
zeker,
eigenlijk tackle je ook een beetje toch, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar als je zegt van, doe dit nu binnen een kwartier en dan moet je het podium op. Al die twijfel in je hoofd en al die extra afwegingen die erbij komen.
Je moet keuzes maken. Ja, kill your darling, zeggen we dan ook altijd.
Ja.
En het leuke vind ik ook wel aan deze tijd, dat het heel makkelijk is om zelf video's te maken. Zeg maar, je hebt niet per se een BNNVARA nodig om een leuke video te maken.
Nee, okay, zeker.
Voor het platform, klopt, als je dat niet hebt, moet je dat opbouwen. Dat is ook zo, maar dat is niet onmogelijk. Weet je hoeveel mensen er gewoon thuis op de zolderkamer beginnen? Dat is ook. Ik vind dat best wel iets cools aan video.
Zeker, ja. Ja, dank. Het gaat vaak om toegang, toch? Van eerst moest je, ook voordat je op de radio kwam, ja, dan was je al 15 jaar bezig, moest je de juiste
precies,
mensen kennen.
Ja.
Maar ja, iedereen kan op YouTube. Alleen
makkelijk,
is de vraag dan vervolgens van, ja, wat doe je ermee?
Ja, inderdaad. En dan is het, oké, hoe ga je groot worden? Tuurlijk, en dat is een uitdaging en dat is super lastig ook wel. Maar het is niet onmogelijk en je kunt gewoon nu beginnen.
Ja, zeker.
Met de telefoon die je in je zak hebt zitten.
Precies.
Ja.
Wat leerde jij in jezelf over jezelf tijdens die oefeningen? Want het is vaak ook een soort van spiegel, toch? Dus enerzijds, sommige dingen vind je heel leuk, maar je knalt soms ook even tegen de muur aan dat je denkt van oeh.
Ja. Ik ben wel echt een teamplayer. Ik hou niet van alleen werken. Vind ik oprecht niet leuk, vind ik saai. Als ik een idee wil ik het tegen jou aangooien, dan moet jij het weer teruggooien. En dan, snap je, dan worden we altijd, ik denk dat daar een idee alleen maar beter van wordt.
Ja.
Dus dat sowieso. Ik merkte ook wel dat ik onder druk op zich wel goed presteer. Maar dan moet je wel met een team werken waar je op kan bouwen. Zo moet iedereen alle neuzen dezelfde kant op hebben. Dat is echt belangrijk. En wat ik heel erg leerde, tv maken of video maken, dat kun je. Je kunt het alleen, maar eigenlijk ook weer niet. Zeg maar. Als in, oké, je kunt nog net inderdaad met je mobiel wel een video maken. Maar de items die wij maken, daar heb je wel echt een presentator voor nodig. En een cameraman en een regisseur en een producent en een redacteur. Wil je er echt,
ja,
echt iets vets van maken. En dat ik vond dat ook veel meer dan, zeg maar, als je het op televisie ziet, dan denk je soms van, oh, ziet er best wel makkelijk uit. Maar er gaat echt veel werk in zitten, hoor.
Ja, ja, dat,
dus dat vond ik ook
tegen
wel leuk. Dus nou, dat voor mezelf. En toen ik eenmaal was aangenomen bij de BNNVARA Academy, toen heb ik ook een tijdje, want toen moesten we iedere woensdag een item opleveren. En dat gingen we dan iedere woensdag ook kijken met z'n allen.
Ja.
Dan zie je jezelf dus ineens heel veel beeld, hè.
Ja.
Ik weet niet of jij jezelf altijd terugkijkt.
Ik heb het heel vaak geëdit ook in het begin. En
ja.
Tegenwoordig ook, want nu edit ik het vaak niet meer zelf, maar ik hoor wel de mensen die het editen.
Ja.
En ik word zelfs steeds gekker van mezelf, van mijn stem en zo. En het is echt oprecht een ding dat ik denk van,
stom, hè?
Het wordt heel ego. Ja, het voelt dan heel egocentrisch, zeg maar,
ja,
of zo. Ik weet niet.
Ja, maar ja, ik vond het dus dat ik dat naar, dan zat ik naar mezelf te kijken en dan dacht ik echt, dat ziet er inderdaad best wel gehandicapt uit. Dat had ik echt.
Ja.
En toen dacht ik ook pas van, nu snap ik dat mensen soms random tegen mij zeggen, moet ik je helpen? Ik dacht al van, Jezus, hoezo? Ik sta hier gewoon mijn ding te doen. Maar dan, toen ik het zelf, ik kijk ook alleen maar naar de meeste mensen met armen en benen.
Ja.
Ik kijk ook niet de hele dag tegen mezelf aan. Dus ik vond dat heel weird toen. Toen dacht ik, holy crap, dit ziet er echt heel raar uit.
Ja.
Ja, dat vond ik ook wel confronterend
en dan,
toen.
Want ja, dat is confronterend.
Ja,
maar
vond ik toen wel. Nu kan ik erom lachen, maar toen dacht ik wel even van, En wat ik toen ook dacht, dan weet ik ook nog dat ik dacht, oké, maar als ik dat al vind, dan vindt heel Nederland dit sowieso. En dan gaat iedereen mij bestempelen als de gehandicapte presentatrice. En toen dacht ik, ja, maar ho even.
Ja.
Dat ben ik niet. En toen heb ik even overwogen zelfs om te stoppen.
Oké, zelfs zo heftig.
Ja, ja, omdat het even zo confronterend binnenkwam. En toen zei mijn moeder dus van, nou, doe maar even rustig. Die weet dat ik, dan kan ik soms een beetje te snel in mijn emotie een keuze maken.
Ja.
Dat is mijn valkuil. En toen zei ze, nou, overleg het gewoon eens op werk. Weet je, waar heb het er eens over dan met mensen? Weet je, hoe kijken zij daar tegenaan? En toen zei dus een collega, wat ik net al zei, zij zei toen, luister Eef, je vindt je werk superleuk. En je wordt er steeds beter in. En als je de mensen van wie je houdt jou zien zoals je bent, wat maakt het dan uit wat de rest van Nederland daarvan vindt? En toen kreeg ik ook meer rust. Toen dacht ik, ja, ze heeft wel echt gelijk. Wat boeit dat inderdaad?
Ja, nou, en ik kan me ook wel voorstellen, dat gaat niet alleen over wanneer je lichaam er anders uitziet, maar überhaupt de voorbeelden die we online zien. Want dit gaat natuurlijk over een veel breder spectrum.
100%.
Dat heel veel mensen van, ja, eigenlijk wat jij toen straks zei, van als je iets op tv bijvoorbeeld ziet, dan wordt het echt, toch? Van, oh, maar als ik het daar zie, als het alleen in je hoofd zit, dan is het heel moeilijk. Van, ja,
klopt.
En daarvan denk ik inderdaad wel van, ja, ik denk dat heel veel mensen zo thuis zitten / zaten van, ja, maar ja, wat kan ik nou, zeg maar?
Ja.
Dat is voor mij niet weggelegd.
En in die end is het ook wel dat veel mensen zeggen dan van, ja, ben je dan een rolmodel? Ja, ik denk dat het naïef is om nee te zeggen. En wat ik straks zei toen ik op mijn kamer zat en die video van die vrouw met het kindje zag, die dezelfde beperking heeft als ik, die vrouw, dan, toen was zij op dat moment ook voor mij een rolmodel. Maar dat is niet waarom ik doe wat ik doe. Maar ik neem dat onbewust denk ik wel mee, snap je? Dus ook al maak ik geen content over beperkingen, maak ik het wel met mijn beperking en laat je alsnog zien dat het kan. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dus ik denk dat
ja, maar je legt niet de nadruk daarop.
Nee,
want
exact.
Je vertelt gewoon het verhaal van een ander of van een topic. En
precies. En dat vind ik nu heel leuk. En dat heb ik wel moeten leren dat dat dan zo werkt. Omdat ik dus eerst alleen maar dacht, oh, mensen gaan me alleen maar als de gehandicapte presentatrice zien.
Ja.
En later dacht ik, nee, ze kunnen het ook anders zien. En ik zou het bijvoorbeeld ook heel vet vinden als ik een keer iemand in een rolstoel of met een zichtbare fysieke beperking het Jeugdjournaal of zo zou presenteren.
Ja.
Want het gaat dan niet daarover. Maar hoe vet is het, want dat kijken kinderen. Dan ga je kinderen op een super makkelijke, laagdrempelige manier dat zo meegeven. Dat ja. is toch super vet?
Zeker, 100%.
Dus dat soort dingen zou ik allemaal nog wel...
Waarom doe je dan wel wat je doet? Want je zei net, het is niet om die reden, maar het is meer ook een bijgevolg van. Nou, dat is lekker meegenomen.
Klopt.
Maar wat is je uiteindelijke drijfveer dan? Want daar heb je ongetwijfeld over nagedacht.
Ja, ik zie mezelf echt als een verbinder. Ik vind het echt heel leuk als ik mensen kan samenbrengen die elkaar nog niet kenden. Of ook een beetje met vrienden, dat je dan je verjaardag viert en dan uit alle hoeken mensen uitnodigt die dan allemaal met elkaar kunnen vinden. Ja, love dat. En dat vind ik met tv maken of video's maken ook. Je komt uiteindelijk op plekken en je verbindt mensen of je vertelt een verhaal waar iemand anders weer iets aan heeft of wat iemand anders weer meeneemt in zijn leven. En het lijkt soms heel leuk het werk en het is ook heel leuk, maar het is ook echt voor de greater good dat we dit doen. Het is, staat echt boven de maatschappij, vind ik, in het beeld wat we afgeven naar wie dan ook. Als ik al maar één iemand een fijner leven kan bieden, dan is dat gewoon een leven wat je beter of mooier maakt. En dat heeft iemand anders dus ook voor mij gedaan in die video die ik toen een keer heb gekeken van die vrouw. Dus
ja.
Zeg maar, en dan doe ik dat niet per se op het gebied van beperken, maar gewoon in alles wat we doen. Dus in alle, ik heb nu een programma over seks gemaakt. We hebben een soort van comedy show over seks, omdat ik wilde iets maken over wat is seks. Maar ja, dat is een heel breed begrip. En toen op een gegeven moment kwam het idee dan om een soort van stand-up comedian te doen, waarin het heel laagdrempelig is, want ja, het is grappig en je kunt erom lachen. Maar tegelijkertijd zit er ook een onderliggende boodschap in voor iedereen die kijkt. Dus bijvoorbeeld, weet ik veel, een jongen had een verhaal over dat hij met een meisje naar bed ging die niet durfde te zeggen dat ze dus nog nooit met iemand naar bed was geweest. En dat was ook grappig, maar het laat ook zien van, hé, je mag dat best wel zeggen.
Ja.
Dus dat soort dingen, dan denk ik, ja, dat is gewoon waarom ik dit doe.
En kies je dan ook heel functioneel voor, of functioneel, maar in ieder geval bewust inderdaad voor, oh, we gaan dat als stand-up comedy doen, want dan komt uiteindelijk ook de boodschap beter aan.
Ja,
in plaats van een hele heftige docu of intens gesprek over.
Ja, toen hebben we daar wel bewust voor gekozen, omdat, nou, we gingen gewoon brainstormen. Oké, jongens, we willen iets maken over wat is seks. Ja, dat was zo breed. En daar kun je zoveel invalshoeken voor gebruiken en vinden. En die zijn er ook al heel veel geweest. Toen zei dus iemand van, nou, we moeten het gewoon helemaal plat slaan. We gaan het gewoon helemaal less is more doen. En toen zei ik van, ja, ik vind de humor een heel krachtig middel om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Ik ben zelf ook heel erg van de zelfspot. En ik heb ook best wel goede ijsbrekende grapjes. Als ik iemand net leer kennen, weet je wel, een beetje. Dus dat sommige mensen vinden dat toch een beetje spannend. Of die weten niet goed zich te verhouden. Dus ik gebruik humor ook heel vaak in het dagelijks leven. Dus toen zei ik, ja, dan zou ik humor wel vet vinden. En zo is toen een beetje dat idee ontstaan.
Ja, precies.
Ja.
Want is dat ook vaak jouw rol? Want ik denk, omdat je ook vaak voor de camera staat, zien mensen je dan natuurlijk als de presentatrice.
Ja.
Maar aan de achterkant is diegene vaak ook veel meer creatief natuurlijk bezig. Ja. Jij verzint inderdaad echt die concepten zelf, toch? En dan...
Ja, samen met redacteuren wel. Dus het inderdaad, ja, dat doe ik. Ja, in je eentje kun je wel iets verzinnen, maar wat ik straks al zei, ik hou echt van dat pingpong. Dus dan kom ik met een idee bij jou en dan
precies,
moet jij er even naar kijken. En dan zeg je, hey, maar kunnen we dan niet zus? Of kunnen... En ik, oh ja, vet. En dan om zo dan iets samen te verzinnen, dat vind ik het allerleukst.
Ja, zeker. Maar ik vind het altijd wel interessant van hoe positioneer je jezelf. Want
het
heel
komt
vaak
wel uit de presentator of de presentatrice, dat klopt. Maar het is ook denk ik wel goed dat je iets maakt wat ook dicht bij je hart ligt.
Ja.
Want dan ga je er ook betere content van maken, denk ik.
En seks ligt dicht aan je hart.
Ja. Geen commentaar.
Nee, maar ik vind het wel vet, de onderwerpen die je kiest, dat je zegt van het moet iets maatschappelijks hebben. Dus aan de ene kant, want ik doe het eigenlijk nu ook bewust, dat ik het even ongemakkelijk maakt daarmee. Maar het gaat natuurlijk om inderdaad, hoe vertel je verhaal, hoe breng je juist de boodschap over? Nee, zo spannend is het allemaal niet. Want...
En we hebben allemaal wel eens iets geks meegemaakt in bed. Of het ziet er in de...
Ja, precies.
Weet je, seks heeft ook in films altijd het idee dat het allemaal goed gaat. En dat het allemaal meteen mooi en lekker is en whatever. Dat is niet zo. Dus ik zei, ja, dat vind ik gewoon onzin. Dus toen dacht ik, nou, daar moeten we ook iets mee doen.
Ja, dus ja, het zijn wel vaak
samen
maatschappelijke topics die ik. Dus zou je ook een fictiefilm bijvoorbeeld kunnen maken? Of moet het dan weer een uiteindelijk...
Nee, dat zou... Ja, nou ja, zeg nooit nooit.
Ja.
Ik heb laatst toevallig voor het allereerst een acteerrolletje ook gehad in een serie. En die vroegen mij daarvoor. En toen zei ik, nou, lijkt me niet zo'n goed idee, want ik heb nog nooit geacteerd.
Ja.
En toen zeiden zij van, nou, lijkt ons wel een goed idee, want we denken dat je het kan. En dat vind ik dan heel raar, want dan denk ik, je hebt me nog nooit zien acteren. Hoe weet je dat nou?
Ja.
Maar goed, toen dacht ik, nou ja, weet je, oké. Mijn manager zei ook van, ja, probeer het gewoon, weet je wel. Boeien, het is een hele kleine rol. Ja. En het is nu een mooie gelegenheid om dat dan te testen. En toen vond ik het zo leuk.
Ja.
Zoveel leuker dan ik dacht. En toen dacht ik ook weer van ja, je kunt met acteren inderdaad ook weer echt een verhaal vertellen. Niet,
zeker, ja.
Maar ja, ik zat gewoon eerst nog heel erg in dat presentatiehoekje.
Ja.
Ja, en toen dacht ik ineens van, dit is ook wel cool. Dus wie weet, joh.
Nou, daarom, want kijk, dit is een podcast voor jonge ondernemers.
Ja.
Niet dat ik het nou zo sterk heb afgekaderd, maar wat ik wel vet vind is, ik spreek dus ook vaak, net zoals vroeger al met artiesten, ik kom uit de muziekindustrie, en dan associeerden artiesten zichzelf heel vaak puur met de muziek.
Ja.
Terwijl ik altijd al dacht van, ja, maar je kunt veel meer, je hoeft het niet, hè, maar het kan, het zit er wel in. En als ik nu ook naar jou kijk, dan denk ik van, ja, dit is maar een uitingsvorm van jou. Natuurlijk dat je het presenteert of bedenkt. Maar ja, wie weet heb je op het duur een heel imperium met eigen studio en maken jullie bij jezelf bieren ervaren, snap je?
Nou, dat zou ook wel vet zijn.
Ja, toch?
Ja. En maar dat is ook het leuke aan ondernemen, vind ik. Het allerleukste, dat je alles kan doen.
Ja.
Want ik ben nu freelancer. En ik werk voor Bienen en Varen, presenteer ik. Maar ik geef ook lezingen over mindset en weerbaarheid.
Ja.
Maar ik ben ook dagvoorzitter, dus ik praat ook evenementen aan elkaar. Ik ben ook een boek aan het schrijven. Dat was ook zoiets, werd ik ook gebeld. Wil je een boek schrijven? Ik zei, ooit. Ja. En toen zei ze van, wat dacht je van nu? Toen zei ik, nu.
Ja.
Dan denk ik zo van, oh my god, hoezo komt... Ja, het is gewoon heel cool dat die dingen op je pad komen of zo. Dat is echt wel best wel bijzonder. En dan doe ik het maar gewoon. En natuurlijk faal je ook wel eens. Of maak je ook wel eens iets dat je denkt, dit is weer niet zo super goed. Of wat ik ervan had verwacht. En dat neem je natuurlijk ook weer mee. Ik bedoel, dat boek kwam ook niet uit de lucht vallen. Ik ben eerst heel lang columns gaan schrijven voor een heel klein blad wat niemand kent. Maar daar werd ik voor gevraagd. En toen dacht ik, dit is ook weer een mooie instap eigenlijk. Om op een laagdrempelige manier eens kijken of ik schrijven leuk vind. Nou, blijk ik ook super leuk te vinden.
Ja, precies, zo'n stukje bij beetje kom je inderdaad erachter of niet.
En je hoeft niet meteen aan de top te beginnen. Het is juist leuk om een beetje zo sidelinks zo in te sliden, om eens een beetje te proeven.
Ja, precies.
En op die manier te kijken van, dit past eigenlijk blijkbaar ook wel bij me. Of hiermee kan ik ook een bepaalde manier van mezelf expressen.
Nou, en ik denk, je hoeft het ook niet altijd zelf te doen, toch? Want je bent een teamplayer.
Ja.
Maar een teamplayer zijn is nog iets anders dan ook om hulp durven vragen. Ja. Ik merk zelf van als ondernemer zijn, is dat ook een beetje de gouden kooi die je voor jezelf kunt creëren. Of van als je niet om hulp durft te vragen.
Ja, klopt.
Dan kom je op een gegeven moment in de situatie dat je alles maar zelf probeert te doen en dat werkt niet.
Nou ja, dat begint al bij een manager. Mensen zeggen altijd, heb je een manager? En dat klinkt heel fancy en heel cool. Maar zonder haar gaat het niet. Dan valt het echt allemaal in het water. Want ik heb geen tijd om al die mails te beantwoorden. Ik heb geen tijd om al die gesprekken in te plannen. Het lukt mij gewoon niet. Ik heb de tijd gewoon letterlijk niet.
Ja.
Het is ook niet heel professioneel om een of andere lijpe onderhandeling te doen en dan vervolgens zelf op die klus aan te komen. Snap je? Dat hoort er, dat is gewoon niet echt. Dus dat zijn ook van die dingen. Op een gegeven moment kreeg ik het dus echt te druk. En toen dacht ik, nu moet ik echt iemand om hulp vragen of iemand aannemen. Want ik red het niet meer in mijn eentje. En dat is zakelijk gezien gewoon een hele verstandelijke keuze voor een ondernemer. Dat heeft niks te maken met dat je cool wil zijn dat je manager hebt. Want zonder
precies,
haar gaat het gewoon niet. Snap je? Dus dat beeld is ook, mensen dan, dat vind ik soms lastig. Dat ik dan, vind ik irritant dat mensen dan zo cool doen over die managers. Terwijl ik denk, zeg maar, directeuren van grote bedrijven hebben ook een assistent, hè?
Ja, daarom, het gaat er eigenlijk gewoon om.
Dat is het eigenlijk gewoon, En dat soort zakelijke keuzes zijn superbelangrijk om te maken.
Ja.
Zij kwam echt als groepen voor mij. Dat had niet langer moeten duren.
Nee, want anders was het één fiasco geworden.
Ik kreeg altijd van die mails van, wil je nog even reageren? En dacht ik, nog ook niet mee.
Ja, precies.
Ik ben er gewoon heel slecht in.
Ja, en het houdt je ook een beetje weg toch van waar je echt de superkracht ligt. Dus als je er helemaal op leeg loopt, dan...
Nu kan ik me gewoon storten op mijn voorbereiding en de rest regelt zij. Dus dan kom je en beter voorbereid aan inderdaad. En je hebt minder stress. Dus dat is sowieso fijn. Wat ik ook heel relaxed vind, is dat ik met haar nu erover kan sparren.
Ja.
Want ik ben in mijn eentje een ondernemer, dus ik moest het altijd maar zelf... Dat ik dacht, zou ik deze klus dan wel of niet doen? Of hoeveel? Weet je, dat is ook wel
precies,
toch echt heel fijn om daarover te kunnen hebben met iemand. Vond ik ook wel heel relaxed. En het brengt je ook wel echt verder weer als ondernemer om dat met iemand te kunnen doen. Je kunt weer meer groeien.
Zeker, En dat heb je denk ik zelf ook wel gemerkt, toch? Van dat er
mega.
Dan weer meer mogelijk is. En dan kan een boek schrijven, iets presenteren. En hier ook nog bij mij zit op zaterdag.
Ja.
Is best wel goed te doen.
Ja, zeker.
In ieder geval, het is te doen.
Exact, helemaal.
Ja. En als je dan kijkt, want dit gaat om zakelijke hulp vragen.
Ja.
Je zei net al van, heel vaak wordt aan mij gevraagd of ik hulp nodig heb.
Ja, klopt.
Hoe ben jij persoonlijk met hulp vragen? Je zult vast, net zoals iedereen, relatieproblemen, gewoon een beetje wat dingen die het leven op je gooit. Hoe ga je daarmee om?
Nou, heb ik, Ik ben wel een open boek. Ik ben best goed om te vertellen aan in mijn inner circle hoe ik me voel. En dat deel ik ook wel gauw. Maar zodra het op mijn beperking aankwam, deed ik dat niet. Omdat ik heel erg in het begin, toen was ik nog een jongen hoor. Maar toen dacht ik altijd van ja, het is mijn beperking. Niet die van jou. Jij hebt er ook niet voor gekozen. Dus dat ik hem heb ala, maar ik ga het nog helemaal niet bij jou neerleggen. Want dan zijn er twee mensen die er last van hebben. Snap je? Dat gevoel had ik heel erg. Terwijl ik op een gegeven moment dus, toen ik, dat was eigenlijk wel een beetje al op die middelbare school, maar later heb ik dat nog wel meer geleerd. Toen zei een keer iemand tegen mij, luister, je kunt het prima met mensen delen, want dan draag je het letterlijk niet meer alleen.
Ja.
En dat vond ik zo'n mooie gedachte. Toen dacht ik, oh ja, want ze zei, het is niet dat als ik het nou aan jou vertel, dat jij dan ook ineens daar super erg last van hebt. Het is eerder, zei ze, dat je vrienden begrip zullen tonen en het misschien vervelend voor je vinden. En vervolgens, dus gewoon ze kunnen het misschien niet altijd oplossen, maar dan hoef je het niet meer alleen te dragen. Of als er dan de volgende keer iets aan de hand is, dan weten ze ook een beetje van, oh ja, dit speelt even, hoef je die nog een keer uit te leggen, weet je wel. Dat soort dingen vond ik echt super veel schelen. En daar, vanuit die gedachte, ben ik ook makkelijker hulp gaan vragen soms. Dus ik ging altijd bijvoorbeeld boodschappen doen. En dan nam ik altijd een zorgverlener mee. Want dan dacht ik, ja, ik ga die mensen in die winkel niet om hulp vragen. Terwijl, nobody cares. Als je even vraagt of ze even iets uit de schap willen pakken, weet je wel.
Ja.
3 seconden op zo'n dag.
Dus want eigenlijk de angst die er vaak onder zit, is toch van wat als ze nee zeggen of
ja, die afwijzing. Ja, dat is het engste. En nu ga ik gewoon in mijn eentje boodschappen doen. En dan sowieso bij de Albert Heijn helpen ze je gewoon. Hè. Je kunt daar gewoon zeggen van, hey, kan er iemand meelopen? Is gewoon protocol daar. Ja. Dus, en weet je hoe lekker het is om gewoon boodschappen te doen wanneer je zin hebt, in plaats van dat te moeten plannen met de zorgverlener. Want dat is best wel ook weer, dan ga je het weer zo vastzetten allemaal.
Ja.
Hè. Dus dat soort dingen. Of als ik ja, ik vraag gewoon die kleine dingen sneller om hulp. Eerst vond ik dat ongemakkelijk. En nu, mensen zijn ook echt heel behulpzaam, bereidwillig om te helpen.
Ja.
Dus echt.
Maar dit vind ik wel een mooie, wat je even, eigenlijk die analogie wat je net noemde van, hey, wanneer je het met meerdere mensen stilt, wordt het lichter.
Dat is, ik vind dat echt.
Ja, en ik herinner me ook nog bij mezelf, waar we het net even over hadden, toch? Van ook mensen die, sommige mensen die kijken of luisteren, die zitten 10 jaar terug in de tijd van ons.
Ja.
En dan zie ik mezelf soms weer eens even op het kamertje zitten, helemaal overspoeld met allemaal indrukken, niet wetende hoe ik shit moet managen, maar ook absoluut niet bereid om dat met iemand te delen. Ja. Want ik dacht van, nee, zodra ik hier de deur weer uitloop, ben ik cool.
Ja, ja. En precies dit.
Als ik daar, en ook, dat reflecteert wel ook op de manier waarop ik in het begin begon met ondernemen. Het allemaal zelf proberen te doen, want nee, jij moet het tillen inderdaad. Ja. En dan na 3-4 maanden maar weer crashen op je slaapkamer, omdat
precies.
Het niet lukt.
Uiteindelijk kom je jezelf gewoon weer tegen.
Ja, en toen dacht ik later wel van, wauw, dit had zoveel makkelijker kunnen zijn als ik een paar simpele dingen, zoals inderdaad gewoon iemand op school, weet ik veel, om hulp vragen, had begrepen.
Klopt. En het is op zich niet erg natuurlijk dat we dat niet per se meteen doen. Maar nee, het is wel belangrijk dat we het leren. Het is echt wel van zoveel toegevoegde waarde om dat te doen gewoon. En het is ook, als iemand een keer nee zegt, is er ook geen man overboord.
Ja, nee, zeker.
Snap je? Dat is ook gewoon oké. Dus dan ga je op zoek naar iemand anders.
Ja. Heb jij vaak nee gehoord? Als het om programma's bijvoorbeeld aankomt of andere dingen die je...
Ja, heel veel programma's die we hebben ingediend zijn wel afgewezen.
Ja.
Dat is gewoon altijd zuur. Want je gelooft daar zelf altijd in zo'n programma.
Ja.
Je denkt altijd, dit is een supergoed idee. En dan zegt iemand, nee, dat gaan we niet doen. Ja, dat is gewoon niet leuk.
Ja.
Dus dat zeker.
En is dat dan ook, kan ik me voorstellen, niet altijd alleen omdat het geen goed idee is, maar er kunnen ook andere dingen spelen natuurlijk. Geen budget of weet
kan
ik
ook.
Van niet relevant genoeg
kan
op dat
ook.
Moment.
Dat weet je nooit helemaal, ze wijden daar niet altijd heel erg over uit.
Ja.
Dat kan ook nog zeker meespelen. Natuurlijk denk je ook wel eens stiekem van, zou het er dan zijn omdat ik dan een beperking heb? Want soms werkt hij in mijn voordeel, hè? Soms denk ik ook dat ik er juist door gevraagd word. En is het juist mijn unique selling point, zeg maar. En dat is niet per se erg, maar daarin is het wel belangrijk dat ik dus mezelf er bewust van ben waarom ze hem dan willen gebruiken.
Ja.
Snap je? Dus ik ben me dus gevraagd voor een programma en die wilde dan een soort van, hoe noem je dat? Een soort van sketch maken dat je dus met geheime camera's gaat filmen en dan een soort van situatie gaat uitlokken. Ja, ik hou daar persoonlijk niet van.
Ja,
dat is helemaal niet mijn stijl. Dat is gewoon niet. Ja, ik vind dat gewoon ongemakkelijk en voor het blok zetten, ik vind dat niet fijn. Het is niet mijn manier.
Ja.
Ik ben veel liever iemand die gewoon het gesprek opent of die er op een eerlijke en puurdere manier iets over maakt. Of ik ben een beetje show don't tell.
Ja.
Snap je? Beetje meer dat. Dus dan doe ik dat eerste wat ik dus noemde niet. Maar dat moet je wel zelf goed weten wat je dan wil en wie je dan bent, om daar een goede keuze in te kunnen maken, zeg maar.
Ja, ja, en dan misschien ook de intentie van mensen een beetje kunnen aanvoelen van waarom vragen ze me.
Zeker.
Want je zei in het begin juist van, hey, als er iets is wat je van mij moet weten, is dat het over mij moet gaan.
Ja.
En niet over hoe
hij
dat
eruit ziet. Hij mag wel meegenomen worden, maar het moet niet het uitgangspunt zijn.
Nee, precies.
Ja.
Want dat merk je natuurlijk, kan ik me voorstellen, ook op het moment dat je dus bij een Bienen en Vara binnenkomt en vaker op nationale tv te zien bent, dat het ook weer... Ja, daarom vind ik altijd persoonlijk en zakelijk. Het zijn voor mij, als ondernemer inderdaad, zijn het geen twee verschillende dingen. Ja, maar
ik verkoop ook nog mezelf, hè?
Ja, precies.
Dus dat is al helemaal verweven met elkaar. Maar misschien om een goed voorbeeld dan te noemen, dat ik bijvoorbeeld, ik heb al een aantal keer bij Jinek aan tafel gezeten. En dat ging wel eens over mijn programma's. En daarin neem ik ook zeker de beperking mee. En dan bespreken we hem ook absoluut. Maar laatst heb ik daar gezeten over het Keizer Karelplein uit Nijmegen. Dat is een soort van mega rotonde.
Ja,
waar Peter Pannenkoek ook een tweet over had geplaatst. Dat het de meest gestoorde rotonde zou zijn. En vervolgens word ik dan gevraagd om langs te komen om iets over die rotonde te vertellen. En dat heeft dan helemaal niks met die beperking te maken. Ja, dat vind ik dan zo fijn.
Ja.
Dat vind ik dan, daar ben ik dan echt heel blij mee.
Ja. En heeft dat denk je ook met je eigen branding te maken? Laat ik het zo noemen.
Ja, ik denk uiteindelijk wel. Ja. Want ik probeer het ook wel uit te leggen aan mensen. Dus vaak hoe ik erin... Want dat is het ook. Ik weet nog dat ik een keer voor de radio gevraagd werd op de dag van de beperking. Toen dacht ik al, wat een onzin dat die dag bestaat. Want iedereen heeft een beperking. Dus dat is eigenlijk de dag van iedereen. Of ik daar iets over wilde zeggen. En toen appte ik een vriend van mij van... Ja, dat ga ik echt niet doen. En wat een onzin. En toen zei ja, maar als je dit niet vertelt... Dan gaat niemand dat ook zo bedenken of zo zien.
Ja.
Dus je moet gewoon aan de radio vragen of je dat verhaal dan mag vertellen.
Ja.
Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel een goed idee. Dus toen heb ik die redacteur opgebeld. Ik zei, luister, mag ik toch nog even overleggen? Want ja, ik wil er wel iets over zeggen, maar dan wil ik er eigenlijk over zeggen dat ik het dus onzin vind dat die dag bestaat.
Ja.
Zei, ja, als jij dat vindt, dan moet je dat zeggen. Dus toen heb ik dat verteld. En toen was ook zo'n keerpunt dat ik dacht, oké, ik kan er wel iets over zeggen. Omdat het, maar zeg maar, want als ik dat niet doe, eerst dacht ik, nee, ik blijf erbij weg. Snap je? Dacht ik, alles wat dan in die buurt van dat hokje beperkingen komt, dacht ik, nee, daar ga ik niet aan meedoen. Maar goed, als ik daar niet maar over uitlaat, dan gaat die beeldvorming die ik niet goed vind ook niet veranderen.
Precies, ja. En misschien gebeurt het wel heel vaak dat je denkt dat iets niet kan en het zelf dan al maar de deur dichtgooit.
Ja.
Terwijl eigenlijk niemand ooit heeft gezegd van, oh, we mogen niet die andere richting op, maar dus
precies.
Je eigen...
En toen dacht ik, oké, voortaan ga ik gewoon vragen of ik dan dat mag vertellen.
Ja.
En dat vonden ze ook helemaal prima.
Is dit ook een goed voorbeeld? Want dit is ook iets wat je volgens mij in je talks vaak bespreekt, toch? Van, hey, eigenlijk heeft iedereen een beperking. Want eigenlijk is dit zo'n mentale beperking. Doordat je zelf al denkt van, oh ja. Nee, maar dat kan ik niet bespreken. Dus ik doe hem zelf
zeker.
Dicht.
Zeker. Nou, kijk, wat ik vooral denk, is dat we allemaal op bepaalde punten in ons leven beperkt zijn. Dus we zijn soms beperkt. Dus jij bent misschien... Als je door een break-up gaat, kun je ook beperkt zijn. Want dan ben je heartbroken, verdrietig. Je hebt nergens zin in. Ja. Als je... noem bijvoorbeeld, je vindt je neus helemaal niet mooi. Je vindt hem veel te groot. Iedere ochtend als jij in die spiegel kijkt, word je daar doodongelukkig van. Weet je hoe dat beperkend kan zijn?
Ja.
En dan kunnen 100 mensen tegen jou zeggen, er is niks mis met jouw neus. Maar als jij dat vindt, dan vind jij dat. En dan mag dat ook. De kunst is alleen dat jij er iets aan doet, dat je er geen last meer van hebt. Want de enige die dat kan veranderen, ben jezelf. En ik denk dat we daarin die eigen regie pakken. Dat we, als we dat nog veel meer zouden doen, of ons bewuster daarvan zouden zijn, dat we dan veel meer kunnen zelfsturend naar geluk kunnen toewerken. Dus het zijn vaak ook allemaal plaatjes. Kijk, oké, nu gaan we even de diepte in.
Ja, ja.
Maar het zijn eigenlijk een soort van rouwproces, is wat ik heb geleerd. Dus toen ik de eerste keer last kreeg van mijn beperking, toen zei die ambulant begeleider tegen mij, het is een soort van rouwproces. Ik heb iets niet, volledige armen en benen, en die ga ik ook nooit krijgen. En dat beeldje had ik graag, dat plaatje had ik graag gezien in mijn hoofd. Stiekem, soms, dat ik denk, ja, het zou toch ook wel lekker zijn om ze wel te hebben, of... Hoe gaat dat dan later in de toekomst zonder die armen en benen? Maar dat plaatje zal er nooit komen. Dus daar moest ik, of daar neem ik nog steeds soms wel eens afscheid van, opnieuw. Of...
Ja.
En tegelijkertijd is er wel een ander plaatje wat soms terugkomt of wat me kan verrassen, weet je wel. Dus toen ik ging werken bij Bienen en Varen, dacht ik wel van, wow, dit is een plaatje dat had ik niet zien aankomen, maar die is zeer welkom.
Ja.
En daar kunnen we ook weer heel blij mee zijn. En ik denk dat dat allemaal geldt. Dat je bijvoorbeeld, stel je hebt een studie gekozen, je bent klaar en dan denk je, ja shit... Het is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. En dan heb je dus een plaatje, of richting een plaatje. En dan denk je, ja, ik weet niet of ik daar naartoe wil. En dan, maar naar welk plaatje wil je dan wel? En dan kun je ook een soort van lost zijn in je leven. Dat kan ook even beperkend zijn. Ja. En dan is het ook zoeken naar wie ben je en wat wil je en waar wil je naartoe. En hoe ziet dat plaatje er dan uit? En dat is gewoon een ongoing process wat denk ik ons hele leven lang terug blijft komen. En dat geldt voor mensen die dus hun neus niet mooi vinden, die daar last van kunnen hebben. En dat geldt voor mensen die, weet ik veel, geen geluk hebben in de liefde, of die kunnen vinden in hun werk. Het zijn allemaal dingen die ons kunnen beperken.
Ja.
Maar Ja, ik denk wel dat het... En daar mag je ook best over in. Het is supergoed om... Wat ik zei al, huilen is supergoed. Je moet je emoties absoluut erkennen. Voor mij is het heel belangrijk dat we erkennen dat het soms vervelend is. Of dat we erkennen dat het even kut is, weet je wel. Maar daarna gaan we ook wel weer even kijken... Oké, maar hoe gaan we dat dan omturnen? En hoe ga ik dat plaatje in mijn hoofd weer zo vormen dat ik er wel blij van word?
Ja, maar dit vind ik mooi wat je nu zegt inderdaad. Want ik kan me een fragment herinneren... van een gesprek wat ik met Gwen van Poort had. Ja. Ook voor deze podcast. Het ging over mentale gezondheid.
Ja.
En zij zei ook van... soms mag het ook gewoon even kut zijn. En mag je dat ook gewoon even uitspreken. En ik weet niet dat we dat fragment op socials plaatsten. En specifiek op TikTok. Dus ik richt me tot jullie TikTok. Maar dat iedereen zei van... ja, dan stort je hele bak ellende deel bij mensen uit. Wees al niet zo janken. Je moet gewoon... kan ik dan niet gewoon me altijd goed voelen... en ik ben toch altijd vrolijk... Maar toen ook van, ja, dan mis je de nuance. Want het is inderdaad wat jij zegt, van het gaat er niet om dat je 3 weken lang in je kelder gaat liggen met regen over je heen en dramatisch gaat doen.
Nee. Mag ook, als je daar zin in hebt.
Mag ook. En als je het dan filmt voor YouTube, wellicht dat het een concept is. Maar wel, je zegt dat je het heel even de ruimte geeft. Want dat vind ik een ander mooi programma, Kamp van Koningsbrugge.
Ja.
Met die Special Forces.
Ja.
Dan zie je soms mensen die jarenlang dingen binnen hebben gehouden... dat het er fysiek gewoon uitgespoten komt op een gegeven moment. Ja,
dat is zo. Als je dat ingehouden, dan ga je fysiek daarop reageren.
Ja.
Je lichaam, dat moet er gewoon uit. Die emoties, die kun je, dat gaat gewoon niet. Daarom huilen of boos worden of whatever. Sla ergens tegenaan, ga boksen, I don't know. Maar je moet dat uiten. Je moet ze ook erkennen.
Ja.
En dat is echt super eng. Ik zeg dat nu heel makkelijk. Ik vond het ook helemaal niet makkelijk. Dat is het allerengste wat er is.
Ja.
Maat, dat is echt holy fuck. Maar uiteindelijk, ja, het is zo cliché, maar waar. Je moet gewoon echt door de stront en dan kom je weer een keer bij de zonneschijn. Ja, dat is gewoon zo of zo. Ja. Dat klopt. En het is ook echt, en dat is heel, nou, ik wil jullie niet teleurstellen. Het kan ook nog terugkomen. Er zijn nog steeds momenten in mijn leven dat het weer terugkomt. Bij mij is het vaak als er nieuwe hoofdstukken in mijn leven aanbreken. Als ik een nieuwe baan krijg of ik ga nu verhuizen. Ik ben een huis aan het zoeken in Amsterdam.
Ja.
Superleuk, hè? Hartstikke gezellig. Maar weet ik ook dat ik een heel nieuw zorgteam aan zorgverleners moet gaan opzetten. Dat betekent dat ik moet kijken of dat huis toegankelijk is. Kan de rolstoel naar binnen? Waar parkeer ik mijn auto? Ik moet echt veel randvoorwaarden regelen om daar dan te kunnen gaan wonen. Ja, dat is wel zo'n stemmetje in mijn hoofd. Wat dan ook de hele tijd zo'n soort van... Super leuk dat je in Amsterdam gaat wonen, maar dit moet ook nog geregeld. Snap je?
Ja, want ik denk nu wel met jouw persoonlijke merk, dus ook om het zo te zeggen, dat mensen naar jou kijken van, oh, Evie die fixt dit wel.
Is ook,
want dat is nu natuurlijk ook, maar dat is natuurlijk ook weer een kant van jou die niet 100% elke minuut van de dag daar is. Dus
ik fix het ook, dat klopt. Dat is ook, zo ben ik. Ik zeg maar, als ik iets wil, dan zorg ik dat het geregeld wordt, werkbaar wordt. Maar de weg daar naartoe, die zijn soms wel echt. Ik heb bijvoorbeeld, om een klein voorbeeld te geven, dit vind ik altijd het sterkste voorbeeld zelf. Mijn zorgverleners worden betaald vanuit het persoonsgebonden budget. Dat is geld vanuit de overheid. Ik moet iedere 2 jaar een boekwerk aan formulieren inleveren bij de zorgverzekeraar om te bewijzen dat ik nog steeds geen volledige arm en benen heb en dus nog steeds zorg nodig heb.
Ja.
Iedere 2 jaar.
Elke 2 jaar.
Ik heb al 27 jaar precies dit lichaam.
Ja.
Waarom kan er niet gewoon een vlaggetje bij worden gezet van jongens, dit gaat voor altijd zo zijn?
Ja.
Dat is toch raar?
Ja, dat is zeker
en dat
raar.
Soort en dat is ook de beperking voor mij. Dan voel ik hem weer, dat ik weer moet gaan regelen. Ik moet dit jaar weer een nieuw PGB aanvragen.
Ja.
Oh, man, daar kijk ik zo tegenop.
Ja, omdat het gewoon telkens wat je zegt, dan word je weer gehinderd. Terwijl als het gewoon loopt en het gaat voort, dan is het...
Precies dat. En dat geldt voor jou in principe ook. Als jij morgen je been breekt, dan ben je ook ineens een beetje onthand, snap je? En zo is het eigenlijk een beetje. Al die randvoorwaarden om ons heen, als die wegvallen, als mijn auto kapot gaat, ben ik ook echt al te ziek gestrest. Want dan kan ik gewoon ineens niet meer gaan en staan waar ik wil.
Ja. Je was laatst afgelopen weekend je sleutels verloren, of niet, tijdens het stappen?
Ik was naar het boekenbal.
Ja.
Superleuk. Helemaal gezellig. En toen, dan haal ik vaak de truc uit. Dat had ik bij auto opnieuw ook gedaan. Dan ga ik met mijn auto naar de feestlocatie. Want dan, mijn elektrische rolstoel kan in de auto. En ik wil graag met mijn elektrische rolstoel naar de feestlocatie.
Ja.
Want dan sta ik in de menigte wat hoger met de rolstoel. Dus dan ga ik met de auto daar naartoe. En dan drink ik alcohol. En dan mag ik niet meer auto rijden. Maar wat doe ik dan? Dan zet ik mijn elektrische rolstoel in mijn bus. En dan pakken we een Uber naar het huis waar we slapen.
Ja, ja, ja.
Nou, bij auto opnieuw kwam ik de deur uit. Ik heb 20 minuten naar mijn auto gezocht. Ik wist gewoon niet meer waar ik hem had geparkeerd. Hij stond 1 gracht verderop. Nou, dat was één. En toen bij het boekenbal, nou, toen hadden we weer dat trucje uitgehaald. Toen had ik gezellig bij mijn beste vriend Stijn geslapen. En de volgende dag gingen we lekker lunchen. En we willen met de Uber terug naar de auto. En ik zeg, waar zijn eigenlijk de autosleutels? Gewoon niet meer gevonden ook, hè?
Ben je? Ja.
Gewoon gone. Ja, ik denk nog steeds dat ze in de Uber misschien liggen. Maar die man die reageert ook niet van die Uber.
Ja.
Ja, echt.
Dus nu ben je ziek gestrest.
Nou, nee, inmiddels heb ik gelukkig mijn reservesleutels terug.
Ja.
Maar dan raak ik wel een beetje over de pis, ja. Maar ook omdat ik dan van mezelf toen ik een beetje baal op dat moment.
Ja, precies.
Maar het is ook gewoon, dan denk ik, ja, moet ik dan nu met het... En de rolstoel stond ook nog in de auto. Dus ik kon ook niet de rolstoel pakken, snap je? Ik had en geen auto en geen rolstoel. Ja, dan heb ik voor mijn gevoel even helemaal geen benen meer.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat het ook best wel... Ik denk inmiddels voor jou niet meer. Maar daarom vind ik het ook interessant. Ik was daar voor ons gesprek over na te denken. Van eigenlijk, überhaupt als jij alleen al leeft, ben je al een ondernemer. Wat je net zegt, want je moet zo'n organisatie draaien om jouw leven te fixen.
Ja, klopt. Dat is wel
de
zo, ja.
Veronderstelling wanneer mensen jou dus zien is heel vaak, oh, kan je dat wel? Terwijl jij eigenlijk standaard om alleen al te leven veel meer doet dan de gemiddelde mens.
Ja.
Dus ik was daar zo eens over nadenken. En waar je het net over had met voorwaarden, associaties, voorbeelden ergens op tv of niet. Ja. Maar ja, het klopt ook letterlijk niet dat als je naar jou kijkt en denkt, oh, kan je dat wel? Je zou meer moeten kijken, wat kan je allemaal meer dan ik? Omdat je ook letterlijk meer op dat level moet doen.
Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want ik heb dus ook wel vaak dat ik, laatst bijvoorbeeld, sta ik in de stad en ik stond te wachten op iemand en dan heb ik mijn mobiel op mijn arm liggen hier en dan kan ik met mijn neus appen. Want ik heb dan niks verder om... Dus dan, en dan komt er iemand naar mij toe en die zegt dan, nou, wat knap dat jij dat zo kan doen. En aan de ene kant snap ik het, maar aan de andere kant denk ik, oké, als jij nu al zo'n lijpe veer in mijn reet steekt, terwijl ik iets doe wat voor mij gewoon echt dagelijkse kost is, dan creëert dat eigenlijk bij mij een heel verkeerd beeld. Want dan denk ik, nou, ik hoef dus echt geen reet te doen. En mensen vinden me nu al knap.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat is denk ik ook een beetje jammer soms. Dat we dus mensen die dus een beperking hebben, een uitdaging of whatever, meteen op een voetstuk plaatsen. Terwijl we zelf vaak iets doen wat voor ons heel normaal is.
Ja.
Ik weet niet beter. Zeg maar, ik heb er ook niet voor gekozen om op deze manier te appen. Maar ik kan niet anders. En ik doe dit al jaren zo. Alsof ik nu tegen jou ga zeggen, god, wat knap dat jij zo in die microfoon kan praten.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, nee, ik snap het helemaal.
En mensen bedoelen het goed. Maar dat is soms een beetje misschien ook waar we dan vanaf zouden moeten, vind ik.
Nou, en het zegt misschien voor jou ook van wat je zegt van, nou, als je dit al knap vindt, dan eigenlijk, wat heb jij een makkelijk leven? Ja, ik snap dat jij niet zo denkt, maar het is wel van, als je dit al lastig vindt, dan moet je zien wat er nog allemaal meer achter schuil gaat.
Ik vind het maar knap dat ik iedere 2 jaar zo'n PGB regel. Ja. Ik vind het maar knap inderdaad dat ik zorg dat de declaraties op tijd zijn gedaan. Want dat moet ik allemaal zelf doen. Ik moet de contracten zelf opstellen. Ik moet de uren zelf bijhouden. Ik moet zorgen dat ze betaald krijgen. Dat is ook eigenlijk een hele onderneming. En dat is prima, want uiteindelijk heb ik een manier van zorg waarbij ik zelf mijn zorgverleners kies. Dus ik ben heel erg zelf die eigen regie weer. Hè?
Ja.
Ik ben zelf in control wie er 's ochtends aan mijn bed staat, wie er in mijn privézone komen. En dat is voor mij alles waard. Maar dat, en het is, ik snap ook, dat hoef je ook niet van de daken te schreeuwen en zo. Maar als iemand dan tegen je gaat zeggen, nou, wat knap dat je zo kan appen.
Ja.
Denk ik, ja. Ik zeg gewoon ja, dank je, amen.
Ja, want dat is het gesprek. In ieder geval, als je dat met iedereen moet voeren, gaat het natuurlijk lang duren. Maar ook dat heeft denk ik wel weer te maken met, kijk, oh, wat knap, dat komt vanuit mij naar jou.
Ja.
Maar dat heeft niet veel te maken met jou willen begrijpen. Dat is gewoon puur een projectie van mijn leefwereld.
Dat is het. Het is echt een projectie.
Op wat jij doet dan op dat moment.
En mensen zeggen ook vaak van, oh, nou, ik zou het niet kunnen. Ja, schatje, ik heb er ook niet voor gekozen.
Ja.
Zeg maar, ik weet het ook niet, zeg maar. Dat is het ook een beetje. Dat was met corona toch idem dito. Daar kozen we niet voor. Ja, het is gewoon roeien met de riemen die je hebt.
Ja.
Je hebt geen keus. Je moet. This is it. Dus dat is ook soms een beetje zo'n gedachtegang. Dan denk ik, ja, jij kunt je er gewoon een voorstelling bij maken. Want je hebt gewoon die armen en benen. En I get it. Maar als je ze niet had gehad, dan had je er waarschijnlijk ook echt wel iets van gemaakt. En dat staat of valt bij hoe je tussen je oren zit, hè. Want ik ben gewoon ook wel de wie ik ben. De Eva die ik ben. Die is ook gewoon niet op haar mondje gevallen. En die is gewoon... die gaat gewoon door totdat ze heeft wat ze wil. Dat is persoonlijkheid, daar word je ook mee geboren. Dat heeft ook niet iedereen. Stel, je wordt geboren en je bent best wel verlegen, of je bent niet zo zeker van jezelf, dan is het ook echt een heel ander verhaal.
Ja.
En daar kun je echt niks aan doen, maar dat staat heel erg bij de manier waarop je natuurlijk dan omgaat met zo'n lijf als het mijne.
Sowieso.
Dat is ook nog wel een soort van,
Ben je wel eens bang? Want dat associëren mensen vaak dan ook natuurlijk, wat je net zegt, enerzijds onbevreesd, maar dat betekent natuurlijk niet dat je geen angsten kent. Want ik dacht er net aan, want stel dat ik nu ineens in midden in Amsterdam mijn benen niet zou kunnen gebruiken bijvoorbeeld, en inderdaad geen telefoon bij me heb,
ja,
dan denk ik dat het eerste is angst van hoe de fuck kom ik hieruit of zo. Ja. Of in ieder geval iets wat je bekruipt, zeg maar.
Ja, zeker. Ja, dan inderdaad, stel mijn auto kapot gaat en ik heb geen mobiel. Ja, dan zou ik inderdaad wel in de stress schieten. En ik sta in the middle of nowhere ergens.
Ja.
Dat zou ik eng vinden. Maar wat ik nog veel enger vind, is de liefde.
Ja?
Ja, dat vind ik het allerengste wat er is. Omdat ik... ik ben in de liefde altijd echt... In een relatie ben ik bang dat ik afgewezen word omwille van mijn beperking. En daar heb ik dus geen controle over. Dat is het enige waar ik niks aan kan doen. Of ja, een van de weinige dingen. En als dat dan de reden is, dan wint de beperking. Snap je?
Ja.
En dat is de angst. Dat vind ik heel eng. Ja, dat vind ik het allerengste wat er is.
En misschien dan een rotvraag, maar is dat ook al wel eens gebeurd?
Ja, dat niet in mijn face. Het is nooit, er is nooit tegen mij gezegd, ik wil niet met je, want je hebt een handicap of een beperk. Dat niet, maar ik voel het wel eens. Ja. Ik heb het wel eens gevoeld. Of dat ik dan het idee had dat zijn vrienden zeiden van, gast, what the fuck, weet je wel, dat gaat ook niet. Dan moet je alleen maar voor haar zorgen. Zo'n persoon beeld hebben ze ook dan vaak. Ja, dat ze alleen maar voor mij moeten zorgen de hele dag. Wat helemaal niet waar is. Dus dat is ook zo'n voorbeeld of zo'n vooroordeel waar ik mee te maken heb. Waardoor mensen aan de voorkant heel snel denken, nee, dat ga ik niet doen of ga ik niet aan beginnen. Dus het is nooit in mijn gezicht gezegd, maar ik heb wel het gevoel dat dat zeker wel eens een rol heeft gespeeld, ja.
En ik kan me voorstellen dat je dan aan de ene kant, want dat wordt bijvoorbeeld ook altijd, ik zeg dat over mijn tattoos, van ja, maar als mensen dat niet trekken, ja, dan pas je waarschijnlijk ook niet bij mij.
Ja, en dat is ook waar.
Dat is waar, maar ik kan me ook voorstellen als je het over de liefde hebt, kijk... Als je alleen op je slaapkamertje zit, ik weet niet waarom ik deel van die analogie met kelders en slaap, maar meer dat tekent het beeld een beetje, toch? En je wilt wel graag liefde bijvoorbeeld, ja, dan boeit je dat ook even niet. Zo van, ja, leuk dat het dan inderdaad, dat mensen anders niet matchen, maar je wilt het ook gewoon een keer zoeken en vinden.
Zeker, zeker. En je kunt aan de ene kant wel zeggen, het is ook wel een beetje zo, als iemand er zo in staat van, hè, dat ze er niet doorheen kunnen kijken, dan past het inderdaad misschien ook niet bij me.
Maar sommige mensen moeten misschien ook, wanneer ze het leren kennen, staan ze er zeker voor open. En dan zou je anders de deur weer openen of
zeg maar,
sluiten.
En dat is het misschien meer. Zo van, om dan meteen aan de voorkant te zeggen van, oh stop, hier begin ik niet aan. Dat is best wel een bekrompen gedachte natuurlijk.
Ja.
Je kunt er ook voor openstaan, het ervaren. Ik heb toevallig gisteren iemand horen zeggen, je maakt pas een keuze als je keuze hebt gemaakt. Want oké, stel jij gaat een studie doen. Oké, je kiest daarvoor. Je komt pas als je dat gaat doen erachter waarvoor je eigenlijk hebt gekozen. Want dan ervaar je het pas. Dus hoe kun je nou aan de voorkant iets kiezen waarvan je eigenlijk helemaal niet weet hoe het is?
Ja.
Toch?
Ja, zeker.
Dat is het misschien een beetje. Dus dat vind ik dan misschien zo vervelend. Dat ze en dus door dat vooroordeel een keuze maken die niet klopt. Want ze hebben er een beeld bij wat niet klopt.
Ja.
En daardoor gooien ze inderdaad meteen die deur dicht. Dus dat is, ja, dat,
ja, en daar heb je dan, ja, je kunt niet zeggen, wacht al even, ik vertel je eerst even mijn hele verhaal of zo.
Nee,
voordat
je gaat ook niet een PowerPoint-presentatie meenemen op de eerste date, weet je wel. Van nou, dus dat is soms best wel lastig. En dat is, daar zit mijn grootste angst ook, denk ik wel.
Ja.
Ja, zeker.
En zit daar denk je de angst nog achter om dan een soort van alleen te eindigen of zo?
Ja,
of?
Heb ik wel last van gehad. Ja, hoe ga ik dat nu noemen? Nou, oké, laat ik het zo zeggen. Dat is zeker een angst, maar die is absoluut niet groot genoeg dat de hoop er niet meer is.
Ja.
Snap je? Dus dat, het is, ja, nee. Het is, ik, en het is ook wel gewoon, nou, weet je, en wat, nou, misschien is het wel grappig, een hele grote angst voor mij is ook dat mijn ouders ooit doodgaan. En dat is een reële angst, want die gaan ook ooit dood. Dus ik heb altijd in mijn hoofd dat ik hoop dat ik iemand, dat ik een partner vind voordat zij te overlijden komen, zodat ik een soort van eigen nieuwe basis heb.
Ja.
Omdat zij nu mijn basis zijn. Dus het is een soort van basis waar ik op kan terugvallen. En dat zijn mijn ouders heel erg. En als die wegvallen, dan hoop ik zelf een basis te hebben.
Ja.
En natuurlijk kun je ook je eigen basis zijn. Maar...
Ja, maar dat is toch lastig.
Inderdaad. Ja, dat is anders, denk ik. Dus dat is ook wel... maar goed...
Op welke manier bepaalt dat, want uiteindelijk wat er tussen je oren gebeurt, en dat is, denk ik, zeg je net heel terecht, van hey, je mentale kracht en je weerbaarheid en je mindset zijn heel belangrijk uiteindelijk voor wat je in je leven doet of niet doet juist.
Ja, absoluut.
Dus op welke manier beïnvloedt dit of heeft het ooit jouw leven beïnvloed? Je zei nu bijvoorbeeld van ik ben op zoek naar een woning in Amsterdam. Ik kan me voorstellen dat je vanuit die angst juist denkt, blijf maar dicht bij mijn ouders.
Dat is heel lang voor me uitgeschoven, ja. Dat klopt, dat is echt zo. Ik wilde dat eigenlijk al langer. Toen dacht ik, nee, ik ben er nog niet. En ik was er ook nog niet klaar voor. En ook, ik weet dat ik bij BNNVARA ging werken. Nou, dat vond ik al een hele stap. Want dat was al helemaal in Hilversum, ver weg van waar ik woonde. Ja, toen was ik helemaal niet ready om dan ook nog naar een nieuwe stad te gaan. En ook nog een nieuw zorgteam op te... Veel te veel was dat. En in Nijmegen heb ik gewoon lekker mijn basis. Ik ken iedere stoeptegel uit mijn hoofd. Ik weet overal waar ik wel in naar binnen kan. Op iedere hoek van de straat woont wel iemand die ik ken. Mijn zussen wonen er, mijn ouders wonen in de buurt. Daar zijn heel veel backups. En het is grappig, want ik heb het altijd over backups waar ik zelden gebruik van maak. Want mijn zorgverleners kunnen altijd komen en ik red me eigenlijk hartstikke prima. Maar het idee dat er zo'n backup is, geeft gewoon rust. En dat is in Amsterdam minder, want daar wonen mijn ouders, mijn zusjes, mijn familie allemaal veel verder weg. Dus ik heb ook al bedacht, daar ben ik dan ook wel weer, dat ik zo'n groepsapp ga maken met iedereen die ik dan ken in Amsterdam. En die noem ik dan stront aan de knikker. Dat als er dan echt een keer de pleuris uitbreekt, dan app ik gewoon en dan hoop ik dat er toch iemand even kan komen helpen. Yeah.
Locatievoorzieningen aan ja. En dan...
Ja, daar denk ik dan wel over na. Denk, ja. Ja, ik moet daar ook een backup regelen. Denk, oké, hoe ga ik dat doen? En dan kom ik op dit soort ideeën.
Ja, ja, maar dat is dus wel die inventiviteit, want ik snap het wel. Je moet wel iets fixen, zeg maar. Anders,
het is gewoon cruciaal voor mij. Ik heb gewoon echt een probleem als er 's ochtends geen zorgverlener kan komen, want dan zit ik hier in mijn pyjama.
Ja.
Ja, dat is gewoon niet heel super.
Eigenlijk ben je gewoon een hustler de hele tijd.
Ja,
ja dat is wel. Dat,
ja, ik ben best goed in managen van dingen, weet je wel. Ik kan altijd wel goed overzien wie wat wanneer moet doen. Ja. Ik kan dat goed aansturen. En dat zit ook heel erg in mijn systeem. Het is niet dat dat heel veel moeite kost, hoor. Dat helemaal niet. Nu denk ik, net dacht ik toch, oh ja, ik moet nog even in de groep zetten met mijn zorgverleners even sturen dat ze even hun beschikbaarheden voor de komende week doorgeven. Kan ik even een rooster maken.
Ja.
Dat gaat ook heel automatisch. En dat is ook zo gepiept. Maar het moet wel even gebeuren, weet je wel.
Dat je dat ook allemaal zelf doet. Want stel dat je het niet zelf zou kunnen, omdat je mentale capaciteit niet hebt, dat vind ik voor wat. Moeten die ouders het dan doen of zijn er dan weer andere mensen die dat fixen? Want het klinkt echt als iets wat heel veel mensen zonder beperking ook allemaal niet geregeld zullen krijgen. Beschikbare roosters, weet ik veel wat. Zo'n hoofdpijn vaak. Dus.
Ja, nou dat is dus precies eigenlijk wat je straks ook zei. Als het helemaal staat, dan staat het. Dus nu is het gewoon een heel erg geoliede machine. En toen ik het ging opzetten was het wel lastig. Want toen moest ik eerst nog die zorgverleners zoeken. Daar moest ik nog sollicitatiegesprekken mee voeren. Toen moest ik nog die contracten opstellen. Ja. Toen moest ik ze nog inwerken. Toen moest ik er zelf ook aan wennen, want ik had natuurlijk zelf ook nog nooit op deze manier. Dus dat was toen heel erg zo'n zoekproces. Ja, en nu heb ik gewoon een groepsapp met volgens mij 10 zorgverleners. Superleuke meiden. Het zijn bijna allemaal studenten die als bijbaantje bij mij werken. Die komen 's ochtends een uurtje mijn haren doen, mijn douchen, mijn ontbijt maken. Ze kleden me aan, ze stofzuigen de kamer, ze doen de afwas.
Ja, ja, ja.
Gewoon alle hand- en spandiensten die ik gewoon zelf niet kan. En iedere week maak ik een rooster met ze, want ik ben ondernemer, dus ik heb geen vast schema. Ze kunnen zelf hun beschikbaarheden doorgeven, waardoor ze ook weer een beetje zelf kunnen inplannen wanneer ze willen werken. En op die manier werkt het gewoon heel goed. De keerzijde. Ik heb er veel in dienst, zodat altijd alle gaten gevuld zijn in het rooster. Betekent dat ze zelf dus niet zoveel werken. Want hoe meer mensen je in dienst hebt, hoe minder uren ze kunnen. Maar goed, daarom hebben ze vaak bij mij nog een bijbaantje, weet je wel. En dan komen ze 1 of 2 uurtjes per week bij mij.
Ja.
Maar ja, ik ben daar al super mee geholpen.
Ik moet lachen, omdat het echt... Ik zit in mijn hoofd heel erg in van als jij jezelf voorstelt. Het is gewoon van, ja, ik ben Eva, ik ben programmamaker, dagvoorzitter. En ik heb een bedrijf en een team van 10 mensen. Want dit is letterlijk eigenlijk hoe je er ook over praat. Nou, ze mogen zelf hun werktijd een beetje bepalen. Maar uiteindelijk moet het wel gefixt worden.
Ja,
zo.
Klopt.
Dus dat
is
wel,
het.
Ja.
En ik vergeet dat soms een beetje, omdat het niet als werk voelt. Omdat het gewoon mijn leven bij elkaar houdt. En het zorgt voor onafhankelijkheid.
Ja.
En dat is het gewoon. Het geeft mij echt een bevrijdend gevoel. Omdat ik A, zelf kies wie er kom. En omdat ik B, aangekleed en wel overal kom waar ik moet zijn.
Ja.
Als ik weet nog dat ik de eerste keer op kamers woonde, toen had ik een week mijn ouders niet gezien. I love mijn ouders. Ja, maar hoe vet is het als je een week door het leven gaat zonder je ouders? Ja, dat voelt toch helemaal zelfstandig en bevrijdend.
Ja, dan heb je het in...
Dan heb je het leven wel een beetje
zeker
uitgespeeld, ja. Dus, en dat brengt het me dan, snap je? Dus in dat, daarom, nu jij dit nu zegt, denk ik, ja, het is inderdaad ook wel echt een soort van onderneming. Ja. Maar ik ben mezelf er niet altijd zo bewust van of zo.
Nee, maar dat vind ik dus ook het interessante soms. En daarom denk ik dat het ook voor iedereen goed is om eens met mensen naar buiten je cirkel te praten. Want die laat je... Ik had dat met mijn stem bijvoorbeeld, vind ik een heel typisch voorbeeld. Van, ik heb deze stem ook al 30 jaar inmiddels. En ik weet nog dat op een gegeven moment begon dat een patroon te worden. Want ook als man moet je natuurlijk op de duur krijg je baard in de keel.
Ja,
maar tijdens mijn studies begonnen mensen steeds vaker te zeggen van... Hey, als jij een vraag stelt tijdens colleges, dan weet je meteen dat jij het bent. En, en hij komt goed door. En ik dacht van ja, oké, het zal wel. Gewoon verder met mijn leven.
Ja.
En toen ging ik de muziek in. Maar die stem bleef steeds vaker terugkomen. Ik maak nu denk 3 jaar een podcast.
Ja.
Tot ik op een uur dacht van ja... Fuck, ik heb het de hele tijd gewoon niet gezien. Ik moet veel meer met mijn stem gaan doen. Want dat is iets wat ik heb gekregen eigenlijk.
Ja.
En als ik dat verder ga uitbaten, of hoe je het noemt in ieder geval. Het is een feature waar je iets mee kan.
Ja.
En zo merk ik dat steeds vaker op met en wat anderen bij mij doen, maar ook wat ik soms bij anderen doe, dat je iets benoemde en dat ze zeggen van, nou, het was er altijd al, maar ik zag het gewoon niet, ja, omdat het zo dichtbij was.
Ja, gek is dat, hè?
Ja. En vervolgens vind ik het vette als je dat dan ook weer in je positionering naar buiten kunt gebruiken.
Zeker.
Iemand, nogmaals, ik had het laatst met iemand die is al jaren een presentatrice. Ik zei, het is onzin. Ik zei, dat ene concept had je zelf verzonnen, toch? Ze zei, ja, en die andere, en ik had dit ook nog. En bleek dat ze, in ieder geval van alles, ik zei van, dan ben je niet... Als je dan zegt, ik ben presentatrice, doe je zelf eigenlijk, snap je, voor anderen tekort,
ja,
inderdaad.
Ja, zeker. En dat is het ook wel, dat... je moet ook vertellen aan anderen wat je doet. Want anderen die weten het niet als je het niet vertelt.
Ja.
Dat is ook echt belangrijk als ondernemer zijnde. Laat zien wat je doet en vertel wat je doet. Want het spread the word. En dan horen mensen en die denken dan, oh, doe je dat ook?
Ja.
Oh, wat leuk, dan ga ik onthouden als ik een keer iets heb. Nou, ga je. Ja.
Precies, en voor je het weet vlieg je hem ook inderdaad.
Ja.
Even, wat hebben we nog niet besproken? Want ik vind het wel interessant namelijk, omdat je bij zoveel bedrijven ook... naar binnen loopt, rolt, whoever, ja, maar in ieder geval daar gevraagd wordt. En dan geef je dus talks, wat we nog niet hebben benoemd, waar jongeren iets aan kunnen hebben. Dat kan gaan over het omgaan met uitdagingen. Dat kan een stukje weerbaarheid zijn van, hey, wat nou als er iets gebeurt wat je helemaal niet zelf hebt gekozen of verwacht. Ja. Maar ja, je moet er wel mee omgaan.
Ja. Even denken. Nou, sowieso inderdaad... Dat sowieso, hè, dat heel veel dingen in het leven kies je niet voor. Je kiest überhaupt niet waar je geboren wordt. Je kiest niet in wat voor lijf je komt. Je kiest niet in de wereld waarin je leeft. En daar moet je het ook maar mee doen. En daar verhoud je je toe. Maar ik denk dat het, wat ik altijd in mijn achterhoofd heel erg meeneem, en wat ik gaandeweg weer geleerd heb, is dat de wereld zich niet gaat aanpassen aan mij, maar dat ik me moet aanpassen aan de wereld. En dat is echt de allerbeste manier om verder te komen. En de enige die dat kan doen, ben ik zelf. Want als ik ga verwachten dat anderen het doen, dan ben ik altijd teleurgesteld. Dus dat probeer ik heel erg te doen in alles wat ik doe. Dat ik gewoon zelf die regie pak en dan denk ik, nou, ik ga het zelf wel regelen. Want ik weet zeker dat ik dit wil. Ik weet zeker dat het me verder brengt.
Ja.
Oké, in de weg daarnaartoe is misschien niet altijd makkelijk. Maar als je die stip op de horizon hebt en weet dat je daar naartoe wil, dan... ben je best wel veel bereid, denk ik, om daarvoor te doen. En je noemde net even Kamp van Koningsbrugge, toch?
Ja.
Nou, daarin is het allermoeilijkste als ze een oefening moeten doen en ze weten niet wanneer die stopt. Er is geen stip op die horizon. Als er geen stip is, jongens, ja, dan is het een beetje dwalen. En dat is niet erg, dan mag ook wel eens op zijn tijd. Want dan kom je er ook misschien achter waar die dan wel is.
Ja.
En het is allemaal een beetje zweverig misschien dit, hoor, maar...
Nou, nee, dat is best wel concreet wat je zegt. Van, ja? Als je, ja... Het gaat er uiteindelijk om van neem je eigen verantwoordelijkheid, ongeacht wat er buiten jou om ook allemaal gebeurt waar je geen invloed op hebt.
En ook wel erkennen met emotie dat het misschien soms even rot, vervelend of kut is. Dan mag ook, dan moet zelfs. En deel het alsjeblieft met anderen, praat erover. Heb ik ook moeten leren. Ik was ook bang dat mensen mij zielig zouden vinden als ik zou zeggen dat ik last had van die beperking. Mensen vinden mij niet zielig. Mensen snappen dat hartstikke goed. Mensen denken bijna van, Jezus Mina, ik dacht dat je er nooit last van had.
Ja.
Het is, snap je wat ik bedoel? Dus dat sowieso. En dat hoef je echt niet met iedereen te doen. Begin eens met iemand bij wie je je echt super vertrouwd voelt, waarbij het dus het meest laagdrempelig is. En dan zul je zien dat het helemaal niet zo eng is, of dat het helemaal niet zo erg is als je zoiets deelt met iemand. Maar daarna, als je dat hebt erkend, dat gevoel, dan is er denk ik ruimte om te kijken, oké, hoe pak ik die eigen regie weer terug? En hoe ga ik dan ervoor zorgen dat het voor mij werkbaar wordt?
Zeker. En ik vond die analogie wel goed, die had u straks over het plaatje.
Ja.
Van op het ene moment is het plaatje misschien duidelijk, maar dan zie je jezelf daar wel of niet in terug. En dan verandert het op het duur weer. Maar ik denk dat het ergste gevoel is inderdaad, en ook zeker voor jongeren, dat er geen plaatje is. Ja. Van ja, dan weet je dus inderdaad letterlijk niet wat je aan het doen bent.
Nee.
Maar dat het antwoord daar wel op is wat je net zei. Van dat plaatje wordt alleen maar duidelijk als jij shit gaat fixen.
Precies.
En of je het nou wel meteen zeker weet of niet.
Dat is niet erg.
Dat is niet erg inderdaad.
Maar je moet wel, want dat zegt mama. Nou, mama zei altijd van, nou, er komt wel iets op je pad. En dan dacht ik, hoe weet jij dat nou? Hè? Hoe weet je dat nou? En ze heeft tot nu toe altijd gelijk gehad. Hè? Dat is dan ook zo irritant. Moeders die altijd gelijk hebben. Maar uiteindelijk kwam ik er ook wel achter dat je moet het gewoon doen. Ook al weet je het niet zeker. Je moet niet achterover gaan zitten, want dan komt het niet. Maar soms ga je gewoon iets doen. En dan denk je van, nou, dat is misschien niet helemaal bij me, dat het bij me past. Maar daardoor ontdek je dus wat er wel bij je past. Of ontmoet je iemand die denkt, oh, die kant ga ik mee op. Dus foute keuzes bestaan ook niet. Want van foute keuze, het is zo goed om te weten wat je niet wil. Want dan weet je, oké, die kant hoef ik niet meer op. Die hoef ik niet meer op te kijken, die kan ik laatst belaten. Ik ga die andere kant op. En ik denk dat dat ook heel leuk is. Ik doe ook maar... we doen allemaal maar wat, hè. Ik doe ook maar wat, zeg maar. Ja. Het is gewoon ook een soort van wereld die we zelf hebben gecreëerd hier met z'n allen. En dat is hartstikke leuk en gezellig. Maar, en het lijkt allemaal alsof we heel goed weten wat we aan het doen zijn. Maar ja, maar we doen echt maar wat.
Ja, nee, 100%.
Dat, en dat is ook voor mij altijd lekker van dat ik denk, ja, ook de baas van, weet ik veel, het allergrootste bedrijf, doet maar wat.
Ja, maar dat is, daar kom ik, want ik heb inmiddels tal van dit soort gesprekken gevoerd en vaak zoek je in het begin naar een soort lijpe strategie. Of ik vroeg je net ook van, hé, wat leg je bijvoorbeeld uit in je talks? Alsof daar dan een soort masterpiece is die niemand nog ooit heeft gezien. Dat is er natuurlijk ook, dus je moet gewoon naar een talk heen gaan. Maar, maar toch zijn het vaak juist de alledaagse dingen die mensen niet of niet meer doen. Precies als ik ook gewoon met anderen in contact treed. Of een keer, ja, zeg eens een keer ja in plaats van nee. Ja. Want dat had ik net al gezegd toen je zei van ja, kijk, als je kiest, dan ga je in ieder geval een kant op. Maar als je niet kiest,
precies,
dan zit je stil.
En dat is het. En dan kies maar iets waarvan je misschien even niet zeker weet. Maar dan ben je iets verder dan dat je niet kiest, inderdaad. Dat is echt, dat is een groot verschil. En het is ook bij mij wel soms een gevoel. Want dan word ik ergens voor gevraagd en dan denk ik, ja... Net als met het acteren. Dan denk ik, ja, hoe... Ik heb nog nooit geacteerd. En dan denk ik, dat zei, nou, op een gegeven moment, whatever, we doen het. En dan vind ik het superleuk. En wie weet wat er weer uitkomt.
Precies dat. Hetzelfde met je boek, denk ik, toch? En hetzelfde met al die andere dingen die nog
precies. Nog wie weet wat ik allemaal ga doen.
En ik ben vooral heel erg blij dat ik ervoor heb gekozen om met jou te gaan praten. Want ik vind het leuk.
Om die keuze te maken.
Ja, dat is het wel, toch?
Kijk, die regie te pakken.
Het is uiteindelijk wel, denk ik, van ook als je... Stel je wilt met iemand in contact komen, toch? Dan kun je ook heel vaak denken van... Ja, maar ja, wat heeft diegene nou aan mij? Ik noem maar wat.
Ja.
Maar als je daar eens wat langer over na gaat denken en... Ook als je jong bent, gaat kijken van... maar wat zou die ander nodig kunnen hebben? En ik vond het heel mooi. Ron zei het laatst gedeelde connectie van ons, Ron Simpson. Ja. Van bijvoorbeeld, hij praat heel veel met jongeren. En een jongere zou kunnen denken van... Ja, maar wat heeft Ron nou aan mij?
Ja.
Maar hij zei van, ik word ook steeds ouder. Net als wat ik net zei. En ik verlies soms de connectie. Of ik wil, laat ik het zo zeggen... De wil de connectie behouden met ook de jeugd.
Precies.
En die brug kun jij dan weer vormen. Dus er is altijd wel iets te vinden, maar je
denk
moet het wel zien of zo. En dat
denk ik ook. En dat vind ik het allerleukste, die verbindingen leggen.
Ja.
Ik vind het zo leuk. Je kunt zoveel van elkaar leren. En juist uit die onverwachte hoeken vaak.
Ja.
Want ja, die ken je niet, dus die zijn onverwacht. En dan denk je, wow, wat cool, dit wist ik niet. Of ik ken jou nog niet. Of wat leuk dat je dit doet. Of whatever.
Wat is het laatste ter afronding wat jou op die manier heeft verrast?
Even denken hoor. Dat is wel een leuke vraag. Nou, dat was een grote verrassing. Toen corona. Toen konden er heel veel optredens en dat soort dingen niet doorgaan. En in Arnhem heb je Introdans. Dat is een internationaal dansgezelschap.
Ja.
En die gingen dus livestreams presenteren of organiseren. En daarvoor zochten ze presentatrice. Toen ben ik daarvoor gevraagd. Wat denk je? Dit jaar doe ik mee met die 3 dansproducties.
Kijk.
Toen werd ik ineens vanuit die presentatrice rol, zei ineens die choreograaf, maar ja, we doen een project en daarbij brengen we mensen die niet uit de danswereld komen samen met onze dansers.
Ja.
Wil je een keer meedansen? Ik had een superleuke klik met hem. Dat was een gevoelsdingetje.
Ja.
Ja, is goed. Ik wil wel een keer meedansen. Nou, ik ben helemaal verliefd geworden op moderne dans.
Ja, wat vet.
Het is echt zo... Nu ben ik ook ineens een danseres.
Ja.
Snap je? Nou, dat had ik nooit gedacht. Nooit. Nooit. Dus dat zijn van die dingen, ja... super onverwachte hoeken dit.
Het staat hier ook op dat op die signature achter We're Just Kids With Dreams. Maar dit is eigenlijk wat je zegt, van je zit thuis weer in die kamer waar we het over hebben.
Ja.
En je stelt je voor, zou ik dit kunnen, zou ik dat kunnen? En eigenlijk zeg je op het duur van, ja, eigenlijk kan het, ik heb het allemaal, ben ik het aan het vinken. En waarver ik uitkom.
En dat is ook ondernemen, denk ik.
Ja.
Doe het maar gewoon. Spring in dat gat. Boeien. Heerlijk.
Heerlijk.
Zin in. Wat leuk, die hadden we nog niet gezien. We're Just Dreams, Kids Were Dreams. Ja, dat is echt zo.
Ja.
Zo voel ik me ook wel een beetje.
Ja, toch?
Ja.
Die zin omvat voor mij heel veel namelijk. Omdat ik denk van, ook al ben je... ik doe dit ook vaak als ik bijvoorbeeld een pitch deck naar een grote merk toestuur. En ik weet dat iemand van, ja, weet ik, van 40 plus of zo, het gaat lezen mij niet zoveel uit. Maar die zin is ook heel erg ontwapenend. Omdat het uiteindelijk, als je dat tegen aan iemand van 60 vraagt... Ik had laatst een docu gezien, die ging heel erg daarover. En hoe voelde een 80-jarige zich?
Ja.
En dat die mensen zeiden van, ja... Ik voel me nog hetzelfde als 50 jaar geleden. Behalve als ik in de spiegel kijk, dan zie ik iets anders.
Oh ja.
En toen dacht ik ineens, verrek. Want de ouderen behandelen we ook altijd anders natuurlijk.
Ja,
dat is ons
waar.
Ook geleerd, ook met een bepaald respect. Aan de ene kant, maar ook een beetje hulpbehoevend, toch? Van, kan ik u helpen?
Bijna kinderlijk, ja.
En ik dacht, kak, weet je wel. Ik heb altijd gedacht dat jij... Ja, je verandert ook in je hoofd helemaal. Of zijn we al die 80-jarigen zeggen, nee, ik voel me gewoon...
Want hoe voel... Jij bent 30.
Ja.
Maar voel je je dan 30?
Nee.
Wat voel je je dan?
Ja, ik weet niet. Ik kan er geen leeftijd aan hangen. Mm. Ik voel me geen 30 en ik denk ook dat ik me altijd blijf voelen zoals nu. Dus ik blijf openstaan voor nieuwe dingen, nieuwe mensen. En mezelf blijven ontwikkelen, want daar geniet ik heel erg van. Dus dat is een soort mindset die ik heb en die heeft niet zo met leeftijd te maken. Nee. Ik heb wel gezegd dat vanaf mijn 28ste ongeveer mijn leven echt veel leuker is geworden.
Ja?
Ja, en dat heeft ermee te maken dat ik mentaal best wel schommelingen heb meegemaakt. Mm-hmm. En die kon ik ook lang niet altijd verklaren, waardoor ik echt wel eens van die heftige periodes had. Ik dacht van, toch er echt even niet zien zitten of zo,
ja,
snap je?
Ja, waar doe ik het voor, ja.
Ja, heel veel gewoon. En dat ik ook zei van, ik weet niet of dit genetisch is of zo.
Oh ja.
En ik merk vanaf mijn 28ste, en dat was dus ook heel erg met angst naar de toekomst, inderdaad van, ja, maar wat als het niet lukt? En mijn doelen waren ook dan heel groot, weet je wel. Dus het moest ook echt, anders had het idee dat ik dood ging of zo.
Oh ja.
En ik weet niet, maar eind 20er jaren werd ik wat stabieler. En juist doordat ik dat heb, dat ik niet meer zo voem en dan kan ik wat meer genieten gewoon van elk moment. In plaats van dat het elke voelde alsof ik in die berg op klim. En als ik nu val, dan.
Maar dat is jouw
meer.
Beperking toen geweest, hè?
Ja, zeker. Ja.
Dat heeft jou toen beperkt. Ja. En dat vind ik dus wel leuk dat je dit deelt. Want ik denk nu alleen maar. Heb jij daar last van gehad? Volgens mij doe je superleuke dingen. Ook buitenkant, maar je ziet er superleuk uit. Je hebt leuk vinden. Dat ik denk, heb jij daar. Snap je wat ik bedoel? Terwijl. Het is eigenlijk heel logisch. We hebben het allemaal, geloof ik. Maar
nou, dat is maar. Je laat het bijna nooit zien.
Nee, precies. En dat is wel ook beperkend voor jou toen geweest.
Nee, zeker.
Die schommelingen.
En die schommelingen. En ze zijn er nog steeds wel eens, hoor. En ik zeg wel eens van, heel af en toe gaat het licht even uit. Dat is het beste hoe ik het kan vergelijken.
Ja.
En ik heb inmiddels ook in mijn familie onderzoek gedaan. En vandaar dat we ook een hele documentaire of een podcastserie over mentale gezondheid hebben gemaakt. Ja. Een tijd terug.
Is ook een manier om ermee te leren omgaan, hè?
Ja, kwam ik
ook een methode.
Terwijl we deden achter. Want dat had ik eigenlijk duidelijk dat ik way past het was. Maar gedurende die opnames kwam er heel veel.
Ja, ik kan me helemaal voorstellen.
Weer naar boven.
Ja.
Maar toen ook later wel van, het gebeurt nog steeds wel eens. En mijn vriendin heeft dat ook inderdaad wel eens gezegd. Want die zei van, toen ik jou leerde kennen, dan. Ineens thuis was ik heel anders. Nee, maar dan is natuurlijk dat was in een kroeg en zo. Nou, dan. Er is een versie van mij die is net zoals nu heel open.
Mm-hmm.
En heel vrolijk en heel energiek. Maar ik zeg altijd, dat is. Vaak zoals met een superkracht, toch?
Ja.
Als Spider-Man de hele tijd maar blijft vuren, op de duur komt er even niks meer uit.
Ja, klopt. Ja.
En dat is dan ook wel eens dat ze zeggen van, en soms ben je ook thuis en dan ben je helemaal stil, zeg je bijna niks. Dus even, maar dat is zeg maar, ik kan bijvoorbeeld niet 6 interviews op een dag doen en alles geven en 's avonds ook nog eens
daar gaat
de hele tijd
niet.
Aanstaan.
Nee.
En toen kwam ik erachter van, ik moet gewoon zelf. En dat is dus met de jaren gekomen. Wat beter leren balanceren. Ook niet zo zwaar aan alles stil inderdaad. Wat meer relativeren. Van, als je die ene klus of zo niet krijgt.
Ja, zeker.
Dan weet je wel, er zijn erge problemen. En daarom vond ik die talks van jou zo interessant. Want ik dacht van, daar zit eigenlijk gewoon een soort. Daar zitten allerlei life skills in die verhalen verborgen. Die achterliggende boodschap weer.
Ja.
En als je die er even nu uitpikt. En ik hoop ook als je hebt gekeken of geluisterd dat je dat hebt gedaan.
Ja.
Los van de toffe verhalen en nice persoonlijkheid. Maar ook die eruit neemt en in je tas stopt voor het leven na deze aflevering, om het even zo te noemen.
Precies.
En je bent weer een centimeter verder.
Ja, zeker.
Hebben wij naast een leuk gesprek en een leuke ontmoeting ook weer wat impact gemaakt.
Dat hoop ik echt.
Dus,
dat zou heel cool zijn.
Thanks dat je hier was.
Ik vond het superleuk.
Nice, vind
heel
ik fijn
gezellig.
Te horen.
Ja, echt een top gesprek. Ja.